En ik mag u vanavond weer meenemen naar Efeze hoofdstuk 3. Efeze hoofdstuk 3, waar ik lees vanaf vers 10, waar de apostel Paulus schrijft: opdat nu door de gemeente bekendgemaakt worden aan de overheden en de machten in de hemel de veelvuldige wijsheid Gods, naar het eeuwig voornemen dat hij gemaakt heeft in Christus Jezus, onze Heere, in de welke wij hebben de vrijmoedigheid en de toegang met vertrouwen door het geloof van hem. Daarom bid ik dat gij niet vertraagt in mijn verdrukkingen voor u, het welk is uw heerlijkheid. Om deze oorzaak buig ik mijn knieën tot de Vader van onze Heer Jezus Christus, uit welke al het geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt, opdat hij u geven naar de rijkdom zijner heerlijkheid, met kracht versterkt te worden door zijn geest in de inwendige mens, opdat Christus door het geloof in uw harten wonen en gij in de liefde geworteld en gegrond zijt, opdat gij ten volle kondet begrijpen met al de heiligen welke de breedte en lengte en diepte en hoogte zij, en bekennen de liefde van Christus die de kennis te boven gaat, opdat gij vervuld wordt tot al de volheid Gods. Hem nu die machtig is meer dan overvloedig te doen boven al wat wij bidden of denken, naar de kracht die in ons werkt, hem zij de heerlijkheid in de gemeente door Christus Jezus in alle geslachten tot alle eeuwigheid. Amen. En zo eindigt ook dit hoofdstuk met een gebed, op dezelfde wijze als ook dat het geval is met hoofdstuk 1. Want wat de apostel zich bewust is, is dat deze verborgenheden, zoals de uitdrukking luidt, niet in het algemeen verstaan worden en ook niet in het algemeen verstaan zouden moeten worden, tenzij dan dat men inderdaad zich onderwerpt aan het woord Gods en inderdaad de waarheid zoekt en door God, door de Heer zelf, wil worden onderwezen. Vandaar dat de uiteenzetting over dit onderwerp gepaard gaat met een gebed, en zelfs in deze Efezebrief tot 2 maal toe, en bovendien nog zeer uitgebreid ook. We hebben ons vorige keer bezig gehouden, in elk geval met vers 8... waar de apostel zegt dat hem, de allerminste van al de heiligen, deze genade is gegeven. En we hebben vastgesteld dat het hier niet gaat over genade om behouden te worden, maar genade om God te mogen dienen, in bijzonder als dienstknecht of zelfs priester van het nieuwe verbond. En de apostel zegt dat hem deze genade is gegeven om onder de heidenen, en we hebben vastgesteld dat het betekent niet slechts aan de heidenen, maar veel meer als een van de heidenen, als behorend tot de heidenen. Want onder is immers de vertaling van het Grieks en. En in het Nederlands wordt het dan in, maar het is datzelfde in wat we tegenkwamen in het begin van deze brief. In Christus namelijk. En waarin die nauwe verbondenheid, die gemeenschap uitdrukt, doet het dat ook hier. En dat betekent dus dat de apostel zich beschouwt als een van de heidenen. Want een van de kenmerken van onze bedeling en van die verborgenheid is natuurlijk dat niet het Joodse volk, maar in tegendeel heidenen, die genade hebben ontvangen om in deze priestelijke dienst te mogen staan. Want dat is waar het om gaat en in de praktijk, zeg ik dan maar snel, komen we dan terecht inderdaad bij de gemeente, en een bijzondere gemeente uit de heidenen. Maar daar ga ik verder niet meer op in. De apostel zegt dan dat hij als heidenen, te midden van de heidenen, deze genade heeft ontvangen om door het evangelie te verkondigen de onnaspeurlijke rijkdom van Christus. Hij zegt niet om het evangelie te verkondigen. Dat is natuurlijk wel zo, maar dat is niet de vraag. De vraag is niet of het zo is, de vraag is of dat hier staat. En dat mijn antwoord is nee, dat staat er niet. Want hij zegt dat het gaat om het verkondigen van de onnaspeurlijke rijkdom van Christus. Dat hij dat doet door de prediking van het evangelie in al zijn facetten, dat lijkt me een duidelijke zaak. Maar hij zegt om te verkondigen, door het evangelie, de onnaspeurlijke rijkdom van Christus. En bedenk dan dat hij net als in vers 6 bij dit woord evangelie niet zozeer denkt aan dat evangelie van God van zijn Zoon Jezus Christus uit Romeinen 1, de eerste 4 versen, of gewoon het evangelie van Christus, kortweg in Romeinen 1, vers 16... maar heeft het in bijzonder over mijn evangelie, dan wel het evangelie waarvan ik dienaar geworden ben. En dat gaat nog een hele fase verder, want de gedachte is dat dat evangelie zich weliswaar bezighoudt met de dood en opstanding en zelfs hemelvaart van Christus, maar ook met alle consequenties daarvan voor de gelovigen van vandaag. Namelijk dat wij als gelovigen met Christus deel hebben aan zijn hemelse positie en ook deel zullen hebben aan zijn heerlijkheid en zelfs met hem geopenbaard zullen worden in heerlijkheid. En daarmee heb ik in belangrijke mate ook deze onnaspeurlijke rijkdom van Christus verklaard. Maar dat gaat erom dat Christus heel wat meer is dan alleen de een of andere mens. Dat wil zeggen een specifieke mens, de zoon van David zullen we dan maar zeggen. Die Israël zou verlossen en die zijn koninkrijk dan wel het koninkrijk van David zou oprichten of herstellen. Het gaat veel verder dan dat. Want hier gaat het niet eens primair om een aards koninkrijk, maar hier gaat het om hemelse dingen. En hier gaat het om de hemelse positie, roeping, erfenis of hoe het maar heten mag van de gemeente als zodanig. En dat is een roeping die weliswaar in grote lijnen en in het algemeen overeenkomt met die van Israël. Maar die daar toch ver bovenuit stijgt omdat het hierbij niet gaat om een aardse aangelegenheid maar om een hemelse. En wanneer men de aardse van Israël al niet begrijpt zal men de hemelse roeping van de gemeente al helemaal niet begrijpen. En ik ken iemand die het daar 100% mee eens is. Dat was ene Nicodemus. Want de Heer zei tot hem, indien ik u lieden de aardse dingen gezegd heb en gij lieden niet gelooft, hoe zult gij geloven indien ik u lieden de hemelse zeggen zou? Waarna hij verder gaat met spreken over inderdaad de hemelse positie van de zoon des mensen. Wat toch een beetje vreemd is, want de zoon des mensen zou per definitie een aardse positie moeten hebben. De zoon van Adam zou immers de aarde beërven en over de aarde regeren of heersen. Maar de Bijbel leerde de zoon des mensen bovendien en in de eerste plaats een positie heeft ontvangen in de hemel. Dat reist ver uit boven het Israëlitische kader, of het Joodse kader van de Messias, zoals de Joden en zoals ook vele christenen dat kennen. Hoe dat ook zij, hij zal verkondigen de onnaspeurlijke rijkdom van Christus. Het zijn precies deze dingen, maar ik denk dat ik dat gezegd heb. Het zijn precies deze dingen die ook genoemd worden in Romeinen 11, de laatste verse, waar de apostel immers in Romeinen 9 tot en met 11 eveneens de tegenwoordige positie van de gemeente heeft uiteengezet als priesterlijk volk in de plaats van Israël. Want in dat opzicht is de gemeente wel degelijk in de plaats van Israël gesteld. Een priesterlijk, maar heidens volk in de plaats van Israël, in ieder geval zolang deze bedeling duurt. En aan het eind van die uiteenzetting barst de apostel uit in hoofdstuk 11 vers 33 van Romeinen. O diepte des rijkdoms, beide der wijsheid en der kennis Gods, hoe ondoorzoekelijk zijn zijn oordelen en onnaspeurlijk zijn wegen. En dan hebben we het precies over de ondoorzoekelijke, onnaspeurlijke oordelen of wegen Gods. Waarbij we zouden bedenken dat het woord oordeel fundamenteel de betekenis heeft van een afbuiging, dat wil zeggen een bepaalde weg inslaan, dat is het eigenlijk, hè? Een omwenteling teweeg brengen, maar dat wil zeggen een andere richting inslaan. En dat is precies wat aan het begin van onze bedeling gebeurd is, namelijk de Heer is in zijn werk een andere richting ingeslagen. Overigens volledig in overeenstemming met zijn planning, maar niettemin, het was een andere richting. Namelijk niet de aardse richting verder, maar voorlopig althans eerst een hemelse richting. En dat is waar het over gaat, nog steeds. En nog net, moet ik zeggen. Maar nog steeds in onze dagen. En dat is waar de apostel het over heeft, over die wegen. Vandaar dat we de term weg in dit verband in Handelingen zo dikwijls tegenkomen. De weg Gods. Een uitdrukking ter aanduiding van het werk Gods in onze dagen. Het is een bijzondere weg. Een soort omweg eigenlijk, zo wordt het in Genesis trouwens al genoemd. Maar goed, daar zullen we het nou verder maar niet over hebben. Maar het gaat erom dat deze wegen of deze oordelen door ons weliswaar niet zijn te doorzoeken of na te speuren. Maar het punt is natuurlijk dat God ons deze dingen heeft geopenbaard. Beter nog, aangezien wij ze niet konden doorzoeken of naspeuren, aangezien dat zo is, heeft hij het ons geopenbaard. Juist daarom dus. En dat is precies zoals het ook letterlijk staat. Nou, hier blijkt het uit deze hoofdstukken natuurlijk. Hè. Maar zoals het ook letterlijk staat in een paar bladzijden verder in 1 Korinthe 2. Want wat geen oog heeft gezien, nou, het komt uit Jesaja, maar staat nou in 1 Korinthe 2. Wat geen oog heeft gezien en wat geen oor heeft gehoord en wat in het hart des mensen niet is opgeklommen. Dat is het wat God bereid heeft voor degenen die hem lief hebben. Doch God heeft het ons geopenbaard door zijn geest. Staat daar. En het gaat daar over precies dezelfde dingen. Ik zoek het nou niet meer op. Maar het gaat er over precies dezelfde dingen. Namelijk de verborgenheid. Ik meen trouwens dat we die kort geleden gelezen hebben. Omdat de apostel immers gezegd had dat hij met weinige woorden tevoren over die verborgenheid geschreven heeft. En een van die schriftplaten is dan 1 Korinthe 2. Maar daar vinden we dus gelijksoortige uitdrukkingen. Zodat we maar zien dat het inderdaad daarover gaat. Namelijk dat als de Bijbel spreekt over de Christus als zodanig, ook als begrip, dan gaat het niet alleen over degene die wij kennen als de Heer Jezus, maar het gaat net zo goed over de gemeente die namelijk aan Christus deel zou hebben en die dan ook hier in deze brieven beschreven wordt als zijn lichaam. En het prediken van gemeentelijke waarheid is dus feitelijk het prediken van de onnaspeurlijke rijkdom van Christus. Dat is waar het over gaat. En dat is wat inderdaad specifiek door Paulus bekendgemaakt wordt, zodat wij Efeze 3 vers 8 ook met gemak zouden leggen naast vers 2. Want vers 2 zegt, indien gij maar gehoord hebt van de bedeling der genade Gods die mij gegeven is aan u, dat hij mij door openbaring deze verborgenheid heeft bekendgemaakt enzovoorts. En hier in vers 8 zegt hij, mij is deze genade gegeven om de onnaspeurlijke rijkdom van Christus te verkondigen. En dat is precies dezelfde waarheid dus. Nou goed. Onnaspeurlijke rijkdom van Christus. Het betekent ook dat als we onze eigen positie willen leren verstaan, maar dat moet ik al gezegd hebben in aanleiding van hoofdstuk 1, dan zullen we de positie van Christus moeten leren verstaan. En daarvoor bad de apostel Paulus dus ook in hoofdstuk 1. Namelijk dat de Vader der Heerlijkheid en de God van onze Heer Jezus Christus ons zou geven die geest der wijsheid en der openbaring in kennis van hem. Vers 17. Verlicht de ogen uw verstands op dat gij moogt weten welke zij de hoop van zijn roeping en welke zij de rijkdom der heerlijkheid van zijn erfenis en welke de uitnemende grootheid zijner kracht zij. Maar wat ik nog steeds oversla in die verse is dat die dingen wel degelijk ook op ons van toepassing zijn. Alleen onze positie staat niet los van Christus. En ik heb de stellige indruk dat als wij niet geïnteresseerd zijn in de positie van Christus, in wie hij is, zullen we ook nooit leren verstaan wie wij zijn. En voor zover het eventueel theoretisch zou kunnen, denk ik dat de Heer zelf er een stokje voor steekt. Dat wil zeggen, het is niet de bedoeling dat wij onze positie kennen als we niet geïnteresseerd zijn in de Heer Jezus zelf. Ecclesiologie, dat is de leer van de gemeente, zo heet dat plechtig. Ecclesiologie is in beginsel gewoon christologie. Dat geldt trouwens voor alle thema's binnen de zogeheten systematische theologie. Het is altijd christologie. Soteriologie, de leer der verlossing, is altijd christologie. Eigenlijke theologie, dat wil zeggen de leer over het wezen van God, is altijd christologie. Want we kunnen God alleen kennen via zijn openbaring en dat is Christus enzovoorts. En alles bij elkaar kun je ook zeggen, het is bibliologie, namelijk de leer over de Bijbel, want zonder de Bijbel weten van al die andere dingen niks. Zodat u me ziet. Begrijp misschien waarom ik toch wat vraagtekens heb bij iets als systematische theologie. Het is heel handig natuurlijk om Bijbelse onderwerpen in te delen in rubrieken. Maar aan de andere kant, het kan eigenlijk niet, want in wezen is alles met elkaar verbonden in Christus. Altijd christologie. Maar als het ergens geldt, is het zeker voor de leer van de gemeente, de ecclesiologie, want de gemeente is gewoon het lichaam van Christus. En dus predikt de apostel de onnaspeurlijke rijkdom van Christus. Niet alleen onder de Joden, maar in het bijzonder als heiden en onder de heidenen. Daarna zegt hij hetzelfde nog een keer, maar met andere termen. Vers 9. En allen te verlichten, maar dat verlichten wil zeggen licht brengen, en dat is in de praktijk gewoon hetzelfde als verkondigen. Dat begrijp je hopelijk, hè? Het is precies hetzelfde. Bovendien, het evangelie is licht, zo zonder meer. Het woord Gods is licht, Christus is licht, heel het woord is licht. Dus allen te verlichten wil zeggen te verkondigen. Allen te verlichten, omdat ze mogen verstaan, maar dat mag u van mij weer doorstrepen. Dat maakt geen verschil. Het staat er ook in de grondtekst niet. Allen te verlichten, dat ze mogen verstaan, uiteraard. Welke de bedeling der verborgenheid zij. Want dat woord gemeenschap berust op een misverstand. Heb ik vorige keer ook gezegd, meen ik, nogal. berust op een misverstand. Koinonia heeft men ervan gemaakt in enige manuscripten. Maar als ik het zeggen mag, ik ben ervan overtuigd dat het moet zijn oikonomia, zoals in sommige handschriften ook duidelijk staat. Oikonomia. Codex Sinaiticus in elk geval, en die acht ik nogal waardevol in dit verband. Hoe dat ook zij, bedeling dus, hetzelfde woord als in vers 2. Alleen in vers 2 heet het bedeling der genade en in vers 9 heet het de bedeling der verborgenheid. Een verborgen bedeling en al wat daar aan vast zit. De tegenwoordige huishouding, de tegenwoordige heerschappij in de Hebreeuwse variant van de uitdrukking. De tegenwoordige heerschappij of huishouding, bedeling, economie, dat is hetzelfde woord eigenlijk. Is er een van verberging, maar dat hoef ik nou langzamerhand niet meer uit te leggen. De Heer verbergt zich voor de wereld. De Heer heeft het licht uit de wereld teruggetrokken enzovoorts. En wij zouden verstaan, leren uit het woord Gods en door de geest Gods, wat de Heer niettemin in onze dagen doet. En ik zeg het nog maar een keer, en wat hij doet, doet hij niet in of aan de wereld, laat staan ten behoeve van de wereld, maar doet hij in of aan de gemeente. En dus ten behoeve van de gemeente en daarom ten behoeve van en in en aan Christus. Dat is waar het om gaat. Want de gemeente, Efeze 1, het laatste vers, is nou eenmaal de vervulling en daarmee voltooiing van Christus. En daarmee ook aspect van de rijkdom van Christus. Dat is waar het over gaat. Misschien aardig om dat nou eens te zeggen, dat ligt bij mij een beetje bovenop. Eigenlijk is het zo dat toen, dat na de opstanding van de Heer Jezus Christus het evangelie gepredikt werd, en toen bleek, dat hebben we allemaal geleerd, dat de wereld hem niet heeft aangenomen en dat de zijnen hem niet hebben gekend, of andersom, dat doet er nou niet toe, uit Johannes 1 enzovoorts. En we leren dus gewoon dat hij kwam in de wereld, maar de wereld heeft hem niet gekend. Hij kwam tot het zijnde, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. En in hetzelfde Johannes evangelie staat, twee hoofdstukken verder, in Johannes 3 bijvoorbeeld, dat God de wereld heeft overgegeven in een oordeel. Want, staat het oordeel bestaat daaruit dat de wereld weliswaar, dat het licht weliswaar was in de wereld, maar dat de mensheid de duisternis liever heeft gehad dan het licht. Men prefereerde duisternis boven het licht, want hun werken waren boos. En de gedachte is dus, en we vinden die hele Johannes-evangelie door, dat het licht uit de wereld verdwenen is. Normaal gesproken, eens even met me meedenken, want ik vertel het gewoon kort, hè? Even tussendoor. Normaal gesproken zouden die gebeurtenissen als tot gevolg moeten gehad hebben dat aan de ene kant de Heer zelf uit deze wereld verdween en daarmee verdween het licht, precies zoals het er staat. Vervolgens zou het ook tot gevolg gehad hebben moeten hebben, geloof ik, dat de duivel en zijn personeel bij diezelfde gelegenheid uit de hemel zouden geworpen zijn. Want wij hebben geleerd dat in de kruisiging en vooral opstanding van de Heer Jezus de Heer de overwinning behaald heeft op de duivel en zijn personeel. En dat hij bij die gelegenheid de overheden en machten in het openbaar heeft voor schut gezet. Dan zeg ik het nog netjes. De Statenvertaling zegt het nog netter. Hij heeft hen in het openbaar tentoongesteld, in een hemd gezet, schijnt het te staan. Uitgetogen en tentoongesteld. Dus gewoon in een hemd gezet. En heeft over hen getriomfeerd. Of met de termen uit Genesis, hij heeft de slang de kop vermorzeld. Maar je weet hoe het met slangen en palingen trouwens gaat. Je vermorzelt ze de kop. Je vermorzelt ze de kop, maar het zou je gedacht zijn hoe lang ze nog naspartelen. Tot in de pan aan toe. Herinner ik mij. Het is lang geleden, maar ik vergeet het nooit. Het beest was al lang dood, maar ik kon het niet in de pan houden. Nou goed, dan weet je dat ook weer. Nee, het was niet eens smakelijk. Maar vooruit. Maar normaal gesproken zou dus de duivel, die immers de strijd verloren had, uit de hemel moeten zijn nedergeworpen, want Christus heeft de overwinning behaald. Niettemin is dat niet gebeurd. En zeg nou niet tegen mij dat ik het dus bij het verkeerde eind heb. Dat kan ik natuurlijk ook bedenken. Ik ook. Maar het punt is gewoon dat dat ook wel degelijk zal gebeuren. Maar de Heer heeft een uitstel daarvoor ingepland. Van 1993 jaren van 360 dagen, als u het mij vraagt. Maar dat is minder belangrijk. Maar de Heer heeft daar een uitstel in gepland. Want het blijkt namelijk dat dit weliswaar gebeuren zal. Maar eerst, en dat is ook volkomen logisch, eerst verzamelt hij zijn gemeente uit de volkeren. Om de zeer voor de hand liggende reden overigens, en daarom vertel ik het, omdat het belangrijk is om de gemeentelijke positie te leren verstaan, om de zeer voor de hand liggende reden dat de positie van Satan en zijn personeel vakant wordt als hij en de hele misbogen, denk ik dan, maar als hij en zijn engelen uit de hemel worden geworpen. Want in de praktijk is het zo, en we leren dat uit deze brief meerdere malen, in de praktijk is het zo dat Satan de God deze eeuw is, de God deze, of de eeuw deze wereld, of hoe het maar genoemd mag worden, enzovoorts. En in de praktijk is hij het, samen met zijn engelen, die de wereld bestuurt, regeert, inspireert, leidt, of hoe het allemaal heet mag. Als hij nou uit de hemel geworpen wordt, dat betekent dat daar een vacature ontstaat. Nee, ik weet echt niet hoe je schrijft, zuster, maar zo heet zoiets, hè. Een vacature, er komt een open plaats. Nou, punt is gewoon dat die vacature ook vervuld zal moeten worden. En daartoe, voor dat doel, verzamelt hij zich in onze bedeling de gemeente. Want Satan, de God deze eeuw, of met een andere uitdrukking, de tegenwoordige eeuw, zal uit de hemel worden geworpen en ook in de praktijk. We hebben het nou niet over de theorie. Maar ook in de praktijk vervangen worden door een andere eeuw, namelijk de toekomende. En ik geloof dat ik al uitgelegd heb dat eeuw niet een tijdperk is in de eerste plaats, maar in hoogste instantie iemand. Een macht die heerst. Wellicht gedurende een bepaalde periode en daar komt de tijdgedachte vandaan. Want de eeuw, deze wereld, uit Efeze 2 vers 2, is Satan zelf. De eeuw van de toekomende wereld is dus Christus. En de positie van vorst over de zienlijke wereld, of zullen we zeggen over de stof en daarmee de stoffelijke wereld, zal ook in de praktijk in de toekomst overgenomen worden of ingenomen worden door de Heer Jezus zelf. Vandaar de openbaring in dat verband, in verband namelijk met de uitwerping van Satan uit de hemel. Over hem spreekt als over de draak, namelijk de oude slang. En let op het bijvoorbeeld naamwoord. De oude slang. Is er dan ook een nieuwe slang? Jazeker, want gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moest de zoon des mensen verhoogd worden. Want de nieuwe slang is gewoon Christus. En daarbij moet je alleen bedenken dat de slang niet de uitbeelding is van Satan, ook niet de uitbeelding is van Christus, maar de slang is de uitbeelding van de vorst, om zo te zeggen, de koning, hoe heet zoiets, de heerser is het goede woord, denk ik, de heerser over de stoffelijke wereld. Tot op heden is dat Satan. En dat is kenmerkend voor de tegenwoordige boze eeuw, ook in de zin van tijd. Maar in de toekomende eeuw zal dat zijn Christus. En hij is de verhoogde slang. Er wordt dus ook een slang aangeduid. Je moet gewoon de fundamentele betekenis van het begrip kennen, wordt een heleboel duidelijk. Nou, het punt is nu dat Satan en zijn engelen uit de hemel zullen geworpen worden. En nou toch Openbaring 12 in gedachten opengeslagen heb, kan ik meteen vragen, en wie zal hem vervangen? Openbaring 12, zuster. Satan en zijn engelen worden uit de hemel geworpen. Wie zullen hem vervangen? Michael en zijn engelen. Toch? Ja, nee, ik reken het wel goed, hoor. Ja, ik mag nog eens terugkomen. Ik reken het wel. Maar natuurlijk is dat Christus en de gemeente. Maar er staat Michael en zijn engelen. En dat is nog altijd een van de aanduidingen waaronder in het Oude Testament, en met name in Daniël al, de gemeente, Christus en de gemeente schuil gaan. Dat is een van de wijzen waarop de gemeente in het Oude Testament verborgen is. Nou, hoe dat ook zij, Openbaring 12 zegt dat gewoon, hè. Want in verband met de opname van de gemeente staat er Michael en zijn engelen krijgen het tegen de draak en zijn engelen. Niet dan pas, hoor, dat is nu zo namelijk. Want in die strijd zijn wij al lang betrokken, maar daar komen we nog wat op terug naar aanleiding van Efeze 6. Als we snel genoeg gaan, uiteraard. We staan lang in de strijd. Tegen overheden en machten, geestelijke boosheden in de lucht. Waarom staat het dan in Openbaring 12? Nou, eenvoudig omdat ter gelegenheid van de opname van de gemeente die strijd beslecht wordt. Want zo heet dat, hè. Beslechten kun je alleen maar een strijd hebben, heb ik begrepen. Maar goed, dan wordt die strijd beslecht namelijk. Dan is de strijd gestreden en dan worden de rollen omgedraaid. Dat wil zeggen, voor zover wij nog op aarde zijn, dat is maar half waar. Voor zover wij op aarde zijn, zullen wij in de hemel zijn. En Satan en zijn personeel zal uit de hemel geworpen worden. Zoals het lied zei, weet je nog, toch, vanmiddag. They kicked him out of heaven. Negro spiritual. They kicked him out of heaven. Ik vind het aardig lied om het te zeggen. He? He didn't want to join the band. Dus hij moest niet eruit. He? Goed, hè? Nou goed, dat even terzijde, dat was apocrief. Maar dat is wel wat er zou gaan gebeuren. Het punt is nu dat de Satan en zijn engelen zouden eigenlijk uit de hemel geworpen moeten worden. Meteen zouden hebben geworpen moeten worden. En meteen aan het begin van onze bedeling, zal ik maar zeggen. Toen de Heer Jezus op hem en hen de overwinning behaalde. Het is echter niet gebeurd, want eerst moest er gezorgd worden voor vervanging. En je kunt vaststellen dat Christus de nieuwe slang. Sorry voor de uitdrukking. Hè, maar ik weet dat het niet vriendelijk klinkt, maar niet in is toch bij onze gedachten. De nieuwe slang. De veroude slang zou de oude slang, de Satanas, de duivel, uit Openbaring 12 vervangen. Maar wie vervangt nou zijn personeel? Nou, daar is vast wachten nog op en daar wachten we nog steeds op. Nou ja, niet lang meer, hè. Maar dat is waar het over gaat. Christus en de gemeente, voorgesteld door Michael en zijn engelen, zullen Satan en zijn engelen uit de hemel werpen en vervolgens vervangen. En zoals nu de Satan en zijn personeel de wereld bestuurt en beheerst vanuit de hemel, vanuit een hogere positie, zo zullen Christus en wij, de gemeente, dat doen in de toekomst. Hoe? Als u me nou uitlegt, het is natuurlijk niet zo aardig om te zeggen, maar als u me nou uitlegt hoe Satan dat nu doet, dan zal ik u vertellen hoe Christus en de gemeente dat in de toekomst zullen doen. Dat heeft iets met inspireren te maken. Met lijden, eventueel met lijden met een kort ei, wat of dat. En eventueel met ingrijpen bij gelegenheid. Hoe? Dat weet ik niet. Ik zou het u niet kunnen vertellen. Maar dat het zo gaat, lijkt me een duidelijke zaak. En de Bijbel spreekt ook over het werk van de gemeente straks in de toekomst. Het is toch helemaal zo. Niet over hoe het gebeurt, maar wel over dat het zal gebeuren. En daar gaat het maar om, uiteraard. Hè? Zodat onze bedeling niet anders is dan de uitstelling van de nederwerping van Satan op de aarde. En dan eigenlijk, en dat is goed om dat te zien, want dat is makkelijker te begrijpen. Dan eigenlijk pas gaat de geschiedenis verder waar hij in de tijd gebleven is. Dat zeggen we bij andere gelegenheid ook, namelijk wij zeggen gewoon dat 5 dagen voor de kruisiging en precies 1 week voor de opstanding van de Heer Jezus Christus, de 69e week van Daniël, werd beëindigd. En na de opname van de gemeente begint alsnog de 70e week. Het zal duidelijk zijn dat de 70e week van Daniël gewoon het vervolg is op de 69 weken van Daniël. Toch? Dus ook tijdrekenkundig, dus puur chronologie. Heel simpel, kun je zo narekenen. Is dat zo, hè? Puur chronologisch is dat zo. Maar ook langs de andere kant is het een vanzelfsprekende zaak. Want de wereld koos voor de duivel, de wereld koos voor de duisternis. Nou, die zullen ze krijgen. Echter hebben ze niet meteen gekregen, het komt pas in de toekomst. Ze hebben een stuk ervan gekregen, namelijk duisternis. Maar de persoon, om zo eens te zeggen, voor wie zij kozen, hebben ze nog niet gekregen. Die komt pas in de toekomst. Want men verwierp Jeruzalem in de overdrachtelijke betekenis nu, het koninkrijk van Christus. En men koos dus voor Babel in de overdrachtelijke betekenis. Maar vervolgens de geschiedenis is dat men Babel krijgt ook in de letterlijke betekenis. En dus gewoon het rijk, laat de wereldrijk op Daniël, voor het gemak zeg ik dan maar gewoon het rijk van de antichrist. En ik bedoel gewoon het rijk van de duivel. Maar ik dacht dat ik dat laatst uitgebreid heb uitgelegd hoe dat in elkaar steekt. Zie, wat er straks gaat gebeuren, openbaring van de antichrist, de duivel dus gewoon op aarde en de oprichting van het wereldrijk, de verzameling van de volkeren rondom Babel en onder de heerschappij van Babel, is niks anders dan de werking van de duivel en van de duisternis voor wie men gekozen heeft. En bovendien zegt de Bijbel dat ook uitdrukkelijk, want wij denken dat het werk van de duivel straks in de toekomst, en dat is natuurlijk ook zo, maar neem niet weg dat mijn Bijbel zegt bij gelegenheid, daarom zal God hen zenden en kracht der dwaling, dat is namelijk die antichrist uit 2 Thessalonicenzen 2, daar staat dit ook, daarom zal God hen zenden, die mensen wetteloosheid, de zoon des verderfs, God zal hen zenden die kracht der dwaling, opdat ze de leugen zullen geloven, daarom dat zij de liefde voor de waarheid niet hebben aangenomen om zalig te worden. Staat er. Met de consequenties. De Heer zegt, oh, willen ze mij niet, blijft er niks anders over, dan krijgen ze hem. Maar dan komt hij dan en hij wordt uit de hemel gekikt. Gekikt in out of heaven. Ja. Strafschot denk ik altijd, hè. Daar heb ik laatst een illustratie van gezien deze middag. Maar die heb ik helaas vergeten mee te nemen. Maar goed, van deze gebeurtenis. Dus ik laat het maar voor wat het is. Maar ik hoop dat u begrijpt wat het werk Gods in ons vandaag is. Gewoon het zorgen voor de vervanging van deze engelen. Vandaar dan ook dat de Heer over de gelovigen van onze bedeling zei, zij zijn der engelen gelijk. Zij zullen de engelen gelijk zijn. U weet wel, met die vraag van die man die had zoveel vrouwen gehad, of al weet ik veel, maar zoiets. En toen was de vraag wiens vrouw of wiens man, weet ik veel, zoiets. Zal zij zijn in de opstanding. En toen zei de Heer, gij dwaalt niet kennende de schriften, want in de opstanding, daar is man of vrouw, zij zijn namelijk de engelen gelijk. Er was een aspect van de verborgenheid, dus dat konden ze niet weten. Maar niettemin zegt hij, zo zit het niet, het is anders, ze zijn de engelen gelijk. En dat gaat uiteraard over ons, want u en ik weten dat als straks in de toekomst het koninkrijk op aarde begint, die mensen die dan op aarde leven, zijn heus niet de engelen gelijk. En dus was de uitspraak van de Heer er één over de gemeente en niet over Israël of over het openbare koninkrijk of wat dan ook. Dat heb je toch hopelijk, hè? Zodat je maar bezit gemeentelijke waarheid in Matthäus of is het Lucas. Nou goed, allebei geloof ik trouwens. Maar het gaat om engelen. Wij zullen engelen worden, is inderdaad het idee. Helemaal gelijk aan die engelen, dat weet ik niet, zuster, maar zoiets. Dus hemelse wezens en bekleed met heerlijkheid. Dat in elk geval, en met hemelse lichamen, maar dat is nog niet eens het belangrijkste, maar in die positie. Namelijk delend in de heerschappij van Christus. En tegen kerstfeest zeg ik altijd meteen erachter. En als dan, want ik kan het nooit laten, want ik vind het zo'n prachtige van de illustratie. Als dan, bij de wederkomst van Christus, niet meer zijn komst, bij de wederkomst van Christus, als bij de wederkomst van Christus, daar de engel des Heren ineens aan de hemel verschijnt, dan zal het terstond met deze engel zijn, een leger van hemelse heerlegers, prijzende God en zeggende, Ere zij God. Want dat is de gemeente, dat zijn wij. Dat is het beeld bij de geboorte van de Heer Jezus. Wat daar uitgedrukt wordt, is niks anders dan de wederkomst. De definitieve komst van Christus, de engel des Heren. Voor mij zeg je Michael, maar het maakt niks uit. Hij is het. Met littekens in zijn handen, wel degelijk. Maar terstond een leger van de hemelse heerlegers. En ze zeiden precies hetzelfde als wat later de 24 augustus in openbaring zeggen. Want het is anders hetzelfde, het is namelijk gewoon de gemeente. En als wij onszelf daar niet in herkennen, dan is dat bijzonder tragisch. Toch? Goed. Dus hoef ik het verder ook niet uit te leggen. Nou, terug naar dit schriftgedeelte. Nou is het wat makkelijker te begrijpen misschien. Efeze 3, vers 9 en 10. Het gaat namelijk om die bedeling der verborgenheid. En omdat ik nu eens een aanloop genomen heb, spring ik meteen even over naar vers 10. Namelijk, opdat nu door de gemeente bekendgemaakt worden aan de overheden en machten in de hemel de veelkleurige wijsheid Gods. Hetgeen een variant is op de onnaspeurlijke rijkdom van Christus, uiteraard. En die wordt nu door de gemeente bekendgemaakt aan de overheden en machten in de hemel. Dat zijn in ieder geval dezelfde overheden en machten als in 1 vers 21. waarvan gezegd wordt dat Christus boven hen geplaatst is. En wij ook, want we zijn met Christus opgewekt en gezet in de hemel en dus ver boven alle overheid en macht en heerschappij. En verder zijn er dezelfde overheden en machten als in Efeze 6, vers 12. Daar staat, want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de geweldhebbers deze wereld, der duisternis, deze eeuw, of hoe het er dan maar precies staat, daar ga ik nou niet verder op in. Maar dat het daarmee gaat over in de eerste plaats Satan en zijn personeel, dat lijkt me een duidelijke zaak. Nou, die overheden en machten dus. En daarvan staat in hoofdstuk 3 vers 10 dat nu door de gemeente, door middel van of via, bekendgemaakt worden aan de overheden en macht in de hemel de veelkleurige wijsheid Gods. In de praktijk, zegt hoofdstuk 6, staan wij in de strijd tegen deze overheden en machten. En het belang van die strijd is dat daardoor, onder andere dan, maar dat onder andere daardoor deze overheden en machten die veelkleurige wijsheid Gods, veelvuldige, veelkleurige wijsheid Gods leren verstaan. Want het zal blijken dat waar van oudsher deze overheden en machten de mens overlegen waren. Waar dan hoort zo'n uitdrukking nou in Duits, dat begrijp ik of niet. Daar moet ik eens over nadenken. Hoe moet ik dat zeggen? Waar van oudsher die overheden en machten hoger waren, krachtiger, sterker waren dan de mens, daar blijkt in onze dagen dat deze overheden en machten niet tegen ons op kunnen. Terwijl wij toch maar gewone zondaren zijn. Heb je dat? Dus met andere woorden, ze komen zichzelf tegen op een of andere manier. Zij ervaren hun beperkingen. Die engelen namelijk. Niet wij, zij. Want hoe dat ook mogen zijn, wij hebben de overhand in deze strijd en niet zij. Hetgeen betekent dat zij weliswaar ons beïnvloeden kunnen, maar in ieder geval niet overheersen. Dat wil zeggen, wij zullen hen als lastig ervaren, maar zeker niet als onoverkomelijk. Begrijp je wel? Ze kunnen er misschien voor zorgen dat wij een wat brede weg nodig hebben, omdat we niet helemaal goed rechtuit lopen. Maar als alles klopt, kunnen ze er niet voor elkaar krijgen dat wij de verkeerde weg inslaan. Iets wat ze het liefst zouden willen bewerkstelligen. Daar moet ik er alleen bij zeggen, vooropgesteld dat wij staan in die wapenrusting die in hoofdstuk 6 beschreven wordt, want anders kan het wel. Helaas. Helaas of niet. Het is nu helemaal zo. Maar het punt is dat wij sterker zijn dan zij. Om de eenvoudige reden dat, en dat citeer ik maar uit 1 Johannes 4, omdat degene die in ons is, sterker is dan die in de wereld is. Het aardige daarvan is dat het een uitspraak is over de Heilige Geest tegenover de geest van de Antichrist. En dus een uitspraak over Christus in ons tegenover de Antichrist in de wereld. Nu nog in het verborgene, maar zoals gezegd, wat is de duivel? En in de toekomst in het openbaar. Maar goed, daar gaat het nou niet om. Het gaat om het beginsel dat hij die in ons is, sterker is dan die in de wereld is. En als je dat niet weet, weet je ook niet wat apostel Paulus schrijft in 2 Thessalonicenzen 2. Namelijk, de ongerechtige, de zoon des verderfs, de mens de wetteloosheid, de antichrist, zal in de toekomst openbaar worden, dat is waar, maar wat hem wederhoudt, weet gij. Maar als je niet weet dat wat in ons is sterker is dan wat in de wereld is, dan weet je ook niet wat hem nu wederhoudt. Heb je dat? Hij wordt wederhouden omdat hij niet tegen ons op kan. Dat is niet onze verdienste overigens. Daar gaat het ook niet om, maar het is wel een gewone feit. En dat is waar hier over gesproken wordt uiteraard. Zodat de duivel en zijn engelen geconfronteerd worden nu met hun eigen beperkingen als gevolg van de opstanding van Christus. Als gevolg van de overwinning die Christus behaald heeft. En daarom zegt Romeinen 8 ook dat wij in Christus meer dan overwinnaars zijn. Nee, niet uit eigen verdiensten, maar in Christus. Omdat we delen hebben aan Christus en daarmee aan zijn overwinning, zijn wij in Christus. Zelfs meer dan wat van Christus gezegd wordt. Want van ons wordt gezegd, wij zijn meer dan overwinnaars. En van Christus wordt gezegd, hij is de overwinnaar. Het enige aspect waarin we meer zijn dan hij. Om de eenvoudige reden dat hij ervoor heeft moeten vechten en wij niet eens. Nee, wij staan in een strijd. Maar dat is wat anders dan actief de strijd voeren. De gedachte is namelijk die van Efeze 6. Dat wij gewoon onze wapenrusting aan hebben en daardoor onkwetsbaar zijn. En we zouden gewoon staande blijven en stand houden. Want dat zijn de woorden die daar gebruikt worden enzovoorts. En meer is niet nodig. We gaan pas in de fout als we menen de duivel uit deze wereld te moeten verdrijven. Of de zonde in de wereld te bestrijden. Of de verloedering in de maatschappij te bestrijden. Of wat dan ook. He? Moet ik nou zeggen tjaka? Of moet ik nou zeggen rainbow? Of wat moet ik nou zeggen? Ja, maar zoiets dus. He? Dat is namelijk niet de bedoeling van de Heer. Het is dus ook niet de bedoeling dat wij ons in dat soort aangelegenheden laten betrekken. Zo is dat eigenlijk. Wij zouden gewoon stand houden en onze eigen positie kennen. En dan ook weten dat voor zover dit soort dingen in de wereld bestreden zouden moeten worden. Zullen wij dat ook doen, dat is ook waar. Maar dan pas in de toekomst. Niet eerder, en dat de Heer het zelf ook doet, namelijk. En dat is pas in de dagen van zijn wederkomst. Maar ik hoop dat u begrijpt dat onze roeping, onze dienst, ons leven, wat het er wezen mag, niet anders is dan het bekendmaken aan de overheden en machten deze veelkleurige wijsheid Gods. Dat bekendmaken bestaat niet uit prediken, want het is heus niet de bedoeling dat wij het evangelie gaan prediken aan die engelen, zal ik maar zeggen. Dat heeft trouwens geen zin, want het evangelie is kracht Gods tot zaligheid voor ieder die gelooft, maar daarbij gaat het wel om mensen. En niks anders. Dus het heeft verder ook geen enkele zin. En hen te vertellen dat de Heer Jezus is gestorven en uit de dood opgestaan, dat hoef je niet te doen. Dat zijn ze zich wel bewust. Dat weten ze best. Maar het punt is gewoon dat als praktische consequentie van het een en ander hun macht beperkt geworden is. Dat wil zeggen, als het goed is, als wij staan waar we staan moeten, en deze wapenrusting dragen, zal ik maar zeggen, dan hebben zij over ons geen heerschappij. Wel op ons invloed, dat kan nooit anders, maar over ons geen heerschappij. Dat wil zeggen, ze zijn niet de hoogste macht. Want de hoogste macht in ons leven is niet de macht van Satan, maar is de macht van Christus in ons. De Heilige Geest, het woord in ons, of hoe je het bij gelegenheid dan maar noemt. Of hoe het maar bij gelegenheid in de Bijbel dan ook genoemd wordt. Zie? Maar dat is onze dagen en dat is bovendien een vooruitgrijp op de toekomst. Namelijk de toekomst van wat wij noemen de opname van de gemeente, waarbij die strijd en dat spanningsveld inderdaad beëindigd wordt, want dan worden definitief de rollen omgedraaid. Namelijk zij uit de hemel geworpen en wij definitief gezet in de hemel. Want, zegt Openbaring 12, want staat er zo mooi, en u kent het natuurlijk uit het hoofd, daarom zoek ik het niet op, hè. Daar staat dat de gemeente wordt weggerukt tot God, jawel, en zijn troon. Tot de troon namelijk. Is die troon dan nu leeg? Nee, die troon is niet leeg, maar er zitten anderen en die worden eruit goedendacht. In het Nederlands dan, hè. Met een goedendag, nee, gebonjourd. Je weet wat een goede dag is? Goed, nou dan hoef ik dat niet uit te leggen. Ze worden eruit gezet. Nedergeworpen is de gedachte. En wij worden op de troon gezet. Wij zullen met Christus tot zoon gesteld worden. Gemeente van eerstelingen. Die in de hemel is opgeschreven uit Hebreeën 12. Uiteraard. Dat is de gang van zaken. Dat is ook wat Openbaring 12 zegt. Want nadat er staat, die mannelijke zoon die wordt weggerukt tot God en zijn troon, staat er woede krijgen in de hemel. Michael en zijn engelen krijgen tegen de draak en zijn engelen. Zoals gezegd, dat begint niet dan. Dat is nu al lang bezig, al sinds de opstanding van Christus. Maar die strijd zal dan beëindigd worden. En dus zal bij die gelegenheid Satan uit de hemel geworpen worden. Dat is precies zoals het daar ook verder staat in de rest van Openbaring 12. Maar die strijd, die bestaat dus in onze dagen ook. En in onze dagen wordt door ons Satan en zijn engelen geconfronteerd met de overwinning die de Heer Jezus Christus behaald heeft. En dus met de overwinning waarin wij staan. Die macht is al lang gebroken. Wat ons betreft. In de wereld kan hij zijn gang gaan en zal hij ook zijn gang gaan, ook in de toekomst, maar over ons in elk geval niet. Nou, dat is in ieder geval het doel van onze tegenwoordige bedeling. En in dat verband zegt de apostel, dat is overkondigen de onnaspeurlijke rijkdom van Christus. En dat is overlichten dat ze mogen verstaan welke de bedeling der verborgenheid zij. Die van alle eeuwen, vers 9, verborgen geweest is in God, welke alle dingen geschapen heeft door Jezus Christus. Ik heb vorige keer, meen ik, al gezegd dat deze dingen weliswaar verborgen zijn in God, zo precies zoals het er staat. Maar de gedachte van de volgende zin is dat deze verborgene dingen wel degelijk zijn vastgelegd in het woord Gods en in de persoon van Jezus Christus. En de gedachte is bovendien dat ook de roeping van de gemeente al vast stond bij het tot stand komen van de tegenwoordige wereld. In de zeven dagen, zal ik maar zeggen. Want voor de nederwerping der wereld, zei hoofdstuk 1 van Efeze, zijn wij al, of waren wij al, in Christus uitverkoren. En dat betekent dat van tevoren ook toen al vast stond dat Christus niet slechts zou zijn de Heer Jezus, maar inclusief de gemeente. En de alles wat sindsdien dan, sinds Genesis 1 zal ik dan maar zeggen, vroeger kan niet. Maar alles wat sinds Genesis 1 over de Messias, over Christus gezegd is, slaat dus tegelijkertijd ook op de gemeente. Zodat we zien dat wel degelijk gemeentelijke waarheid gevonden was in het Oude Testament. Ik kan niet nalaten dat steeds opnieuw op te wijzen. Meestal schrijven we nog Efeze 15, vind ik zo mooi, hè? Want dan krijg je letterlijk citaat over Adam en Eva. En dan wordt het even zo letterlijk toegepast op Christus en de gemeente. Waarmee je maar ziet dat je gemeentelijke waarheid vindt in Genesis 3. Of was het 2 nog? Leuk, 2 geloof ik nog. Hè? Die van, wij zijn vlees van, vlees van zijn vlees en been van zijn been. Wij zijn zijn lichaam. Maar het wordt rechtstreeks geciteerd uit Genesis, maar het ging over Adam en Eva. Zodat je maar ziet dat Eva een type was van de gemeente. Leuk, hè? Prachtig, toch? Nou goed, dat even terzijde. Maar dat is ook de strekking hier van vers 9. Verborgen? Jawel. Maar waar was het? Het was ergens verborgen. Verborgen betekent niet, het was er niet. Verborgen wil zeggen, het was er wel. Maar de vraag is waar? En er staat bij waar. Namelijk in God. En in die God die alle dingen gecreëerd heeft, geschapen heeft door Jezus Christus. En ik heb vorige keer gezegd, meen ik, dat als God iets creëert en creatief is, dan drukt hij dus zijn eigen wezen uit. Dat is niet mijn theorie, want dat is in orthodoxe kring overal de opvatting over zowel de Bijbel als over de Heer Jezus. Namelijk, beide zijn de zelfopenbaring van de Godheid. Begrijp je me goed? Zijn niet openbaringen van Gods wegen, hoewel ze dat zijn, maar veel meer zijn de zelfopenbaring van de Godheid. En een beetje creatie, een beetje schepping, zal ik maar zeggen, is nou eenmaal de uitdrukking van het wezen van de schepper. Zo zit dat met alle creatieve werk, alle scheppende werk. Dat is niet te vermijden. Hoe moet dat nou uitleggen? Je kunt aan kunst, maar ik schrijf het nog altijd met een grote K, zodat er een boel buiten mijn beschouwing valt. Ja, je kunt niet een beetje alles kunst gaan noemen, maar echte kunst, zal ik maar zeggen, daaraan kun je de kunstenaar kennen. Dus dat is ook heel normaal. Ik zal een voorbeeld van mijn moeder, anders moet ik het van mezelf, dat vind ik niet zo aardig. Ik zal een voorbeeld van mijn moeder vertellen. Die heeft me wel eens verteld, die had vroeger pianoles, die speelde Chopin en zo. Nee, ik niet hoor, echt niet. Maar die had pianoles, ik kon het ding niet aanhoren toen, mevrouw. Maar die had vroeger pianoles en die vertelde wel dat ze soms bij de lerares kwam en moest spelen. En de lerares zei, ja stop nou maar eens kind en vertel me nou eens wat er is. Heb je dat? Wat zit je dwars? Want het komt tot uitdrukking in de muziek. Dat is niet anders. Wat er niet in zit, kan er niet uitkomen. En wat er wel in zit, kan eventueel eruit komen. En als er dus wat uitkomt, komt eruit wat erin zit. Zo zit het nou helemaal. Als er binnen wat verkeerd is, komt het naar buiten in wat geproduceerd wordt of gecreëerd wordt, ook tot uitdrukking. Vandaar al die moderne kunst. Daar word je ziek van, net zo ziek als de zogenaamde kunstenaar. Je kan niet ontkennen dat het kunst is, omdat het de zelfuitdrukking is van de kunstenaar. Maar Kijk, dus je kan net zo goed op de hoek van de straat gaan staan overgeven. Dan loop je ook met een weidebogen mee. Dat meen ik echt. Daar word je gewoon niet goed van. Hè? Ja, het is kunst. Het komt uit het hart. Het komt van binnenuit. Het moest eruit. Ja, dat heb ik ook wel eens, dokter. Nou goed. Zo denk ik daarover. Dan weet u dat vast. En we dat even terzijde. Hè? Nou, internet. U denkt toch niet dat dit soort dingen alleen bij menselijke kunst voorkomen of bestaan? Dat is elementair voor kunst. Als er één kunstenaar is, de Bijbel noemt hem ook zo, u weet wel, als kunstenaar en bouwmeester God is. De Bijbel noemt God de kunstenaar, de creator. Degene die het creatieve werk doet, zal ik maar zeggen, bijvoorbeeld met hoofdletters. Want nu, het drukt zijn deze uit in de schepping, daarmee in Christus, die de uitdrukking is van Gods wezen, daarmee in zijn woord. Woord op zich, schrijven van een boek is het een beetje boeken zo'n kunst. In elk geval, komt ergens uit. Wat een moeite gehad met een politicus die kinderboeken schrijft, daar heb ik altijd moeite mee gehad. Hè? Weet het iemand? Nou goed, dat doet er ook niet toe. Ik wil het niet zeggen omdat van D66 was, maar vooruit. Hè? Maar. Nee, ik heb het al zo vaak over die HBS'ers, broeder. Maar goed, waar het nou om gaat is dat ik daar moeite mee heb. Ja, als die man aanslaat, die vindt bij kinderen, dan vrees ik dat er aan de andere kant toch iets niet helemaal. Dat denk ik dan. Hè? Als dat eruit komt in het creatieve werk, dan. Nou ja, goed, hij is retired tegenwoordig. Dus vooruit maar. Maar ik bedoel, het wezen komt naar buiten. Wel nu, God drukt zich uit in zijn boek, in zijn woord. Hij drukt zich uit in Christus en de schepping. In de creatuur, zeiden ze vroeger, misschien ook wel op Urk. God drukt zich uit in de creatuur, schepping. En in de schriftuur, of het een goed Nederlands is, weet ik niet. Maar ja, laten we zitten. Maar dat is een bekend gegeven. Wel nu, als deze gemeentelijke bedeling van de tijden der eeuwen, van alle eeuwen, verborgen is geweest in God, dan kun je er 100% zeker van zijn dat waar God zichzelf uitdrukte, in zijn schepping, in zijn woord, in Christus, in zijn woord over Christus, tenslotte is het toch hetzelfde, komen ook deze dingen naar voren. En waar God bijvoorbeeld de mens schiep, en daarna zijn vrouw, gaf hij daarmee uitdrukking aan Christus, de laatste Adam, en zijn vrouw, die zijn lichaam is, namelijk de gemeente, om maar een voorbeeld te noemen. En dat is een duidelijk voorbeeld waar niemand onderuit komt, want het staat zwart op wit letterlijk zo in de Bijbel. Maar zo geldt het voor veel andere zaken meer. Het komt eruit. Nou, dat is waar het om gaat, en dat is wat de apostel ook zegt. Bovendien zegt hij met grote nadruk, en het wordt op andere plaatsen ook gezegd hoor, in Colossense ook bijvoorbeeld. Maar er staat, die van alle eeuwen verborgen is geweest in God, en daarna in vers 11, naar het eeuwig voornemen. Of zoals de andere vertaling het heeft, naar het plan voornemen, naar het plan der eeuwen. En hoe je dat ook keert of wendt, het betekent in elk geval dat de roeping van de gemeente vanaf het begin en van voor de schepping van deze wereld op zijn minst, dat in dat plan vast lag de roeping van de gemeente uit onze bedeling. Nou ja, kijk, als het Gods plan bestond uit een reeks bedelingen en onze bedeling zat er niet tussen, dan mis je er toch in. Nou ja, dat moet ik uitleggen. Maar het is zo'n perfecte reeks, de totale reeks van zeven, dat als je onze bedeling eruit haalt, dan mis je er een. Zo is het er een. Dan is het schema incompleet. Ik ga het nou niet uitleggen, maar het is nou helemaal zo. Er zit er een gat in, een onderbreking, is een stuk weg. Dat wil zeggen, het moet erin. Het zit er ook in. Het mag dan van menselijk standpunt, maar dat is net het bezwaar wat ik tegen de redenering heb, omdat het van menselijke standpunt uitgaat. Van menselijk standpunt zou je kunnen zeggen, nou ja, God had een plan met Israël. En toen het plan uiteindelijk uitgevoerd zal worden sinds de opstanding van Christus en de verschijning daarmee van de Messias. Ja, wilde Israël helaas niet tot geloof komen. En toen heeft God gezegd, weet je wat, dan doe ik dat later wel eens. Dan probeer ik dat later wel eens opnieuw. Dan ga ik eerst maar eens wat anders bedenken. Iets anders doen. Maar eerlijk, dat wordt serieus zo geleerd. En als wij dan zeggen dat we de gemeente terugvinden in het Oude Testament, wordt er heftig geprotesteerd, want zegt men, dat kan niet, want toen was het nog verborgen, maar men bedoelt eigenlijk niet, het was verborgen. Men bedoelt, God zelf wist het nog niet. Want zover was het nog niet. Dat plan moest nog gemaakt worden. Nou, hier staat, dat plan is van voor de schepping. In hoofdstuk 1 stond het trouwens al. Wij uitverkoren in Christus van voor de nederwerping der wereld. Dat kan niet missen. En toen dus Israël ongelovig bleek aan het begin van onze bedeling, dus na de opstanding van Christus, en de zaligheid der heidenen gezonden werd, of hoe het dan maar heten mag, toen gebeurde niet iets wat niet al lang, al even, al duizenden jaren minstens, onderdeel was van het plan en natuurlijk van de voorkennis Gods. En van menselijk standpunt mag je dan zeggen, nou, dat ging toch anders dan we gedacht zouden hebben. Die zeggen, ja, maar kijk, wat er gebeurt is niet op grond van wat wij denken, maar is op grond van wat God denkt. En al lang gedacht heeft. Toch? Ik kan net zo goed zeggen dat God de Heer Jezus stuurde, maar helaas, men moest hem niet en toen werd hij gekruist. Hoezo maar helaas? Dat was de bedoeling namelijk. Nou ja, de bedoeling. Het was onderdeel van de raad Gods. Staat er gewoon Handelingen 2. Jullie zijn wel ongelovig, zei de apostel, geloof Petrus, maar niettemin heb je zo de raad Gods vervuld. Dat was niet onvoorziens. En als dat niet onvoorzien was, zo'n catastrofe, van menselijk standpunt geredeneerd, hoe zouden wij dan nog het lef hebben om te denken dat het ongeloof van het Joodse volk in de tijd een catastrofe was en een streep door Gods plan? Zodat hij zijn plan wel moest uitstellen of onderbreken of iets dergelijks. Nee, natuurlijk niet. Dat was het absoluut niet. Je kunt wel zeggen, de roeping van de gemeente is een onderbreking in de geschiedenis, in de heilsgeschiedenis van Israël. Nou ja, dan moet je nog alleen maar zeggen, het Joodse volk, anders ben je nog niet. Je kunt dus zeggen, onze bedeling is een onderbreking in de heilsgeschiedenis van het Joodse volk. Maar daarmee is niet een onderbreking in de heilsgeschiedenis. Of in het werk Gods. Integendeel. En dan gewoon de andere draad op. U weet wel, die draad van die 10 stammen die al lang terzijde had gelegen. Ik weet niet hoe dat gaat met breien hoor. Jawel. Even een knotje aan de kant leggen, weet je wel. Even een stukje om en die komt er later weer bij. En zo, hoe gaat dat? Die ging eens verder met Juda. En toen het met Juda net zo scheef liep naar menselijke maatstaven als met Efraïm. Toen ging God weer verder met de draad van Efraïm. Begrijp je wel? En als die aan een eind gebracht is, omdat hij tot volheid der volkeren is geworden, die inmiddels ook is ingegaan, Romeinen 11. Nou ja, dan wordt de draad van Juda weer opgenomen, zo is het ongeveer. Dat is niks moeilijks aan. Dat heet twee ijzers in het vuur hebben. Waarmee maar gezegd wil zijn dat dat een heel klassiek beginsel is. Toch? Plan Gods staat hierop. Naar het eeuwig voornemen dat hij gemaakt heeft in Christus Jezus, onze Heer. En daar gaat het waarom. Dus er ging helemaal niks mis. Zodat er staat, in vers 10, op dat nu. En ik moet vers 10 van hoofdstuk 3 nog even terugkoppelen voor de goede orde. Naar vers 7 van hoofdstuk 2. Andersom heb ik het natuurlijk al maanden geleden gedaan. Even terugkoppelen naar hoofdstuk 2. Want daar staat over onze positie in de hemel met Christus. Dat het is opdat hij zou betonen in de toekomende eeuwen de uiternemende rijkdom zijner genade. Tot de goede tierenheid over ons in Christus Jezus. Opdat hij zou betonen nu. Zegt 3 vers 10. Nu. Opdat nu door de gemeente bekendgemaakt worden. En 2 vers 7. Opdat hij zou betonen in de toekomende eeuwen. En ik heb er al op gewezen dat deze twee versen wel degelijk spreken over dezelfde tijd. Want de toekomende eeuwen zijn begonnen bij de opstanding van Christus. Alleen de tegenwoordige eeuw is nog niet beëindigd. Maar dat is een ander verhaal. Dat heb je toch, hè? Het feit dat de tegenwoordige boze eeuw nog voortduurt, betekent niet dat de toekomende eeuw dus nog niet begonnen is. Ze bestaan tegenwoordig naast elkaar. De toekomende eeuw is al lang begonnen. En als gevolg daarvan zal binnen afzienbare tijd ook deze tegenwoordige boze eeuw beëindigd worden. Maar ze bestaan allebei, zodat wij bijbelteksten hebben waar staat dat wij gezet zijn in de toekomende eeuw, dan wel verlost zijn uit de tegenwoordige boze eeuw. Bijzonder gelaten 1 vers 4. Aan de andere kant zijn er ook schriftplaten die zeggen dat wij nu leven in de tegenwoordige eeuw. Timotheus bijvoorbeeld. We leven namelijk in beide. naar de oude mensen, naar het lichaam in de tegenwoordige boze eeuw, maar naar de geesten, naar de nieuwe mens in de toekomende eeuw. En dus onder de heerschappij van Christus, dat is waar het om gaat. En juist daardoor heeft Satan niet meer de heerschappij over ons. Nou, hoe dat ook zij, beide versen zeggen dus min of meer hetzelfde. Alleen vers 3, of hoofdstuk 3 vers 10, zegt het wat explicieter dan 2 vers 7. 2 vers 7 zegt, we zijn gezet in de hemel, opdat hij zou betonen de uitnemende rijkdom zijner genade. En 3 vers 10 zegt, opdat nu bekendgemaakt worden door aan de overheden en machten in de hemel, die hemel waarin wij dus gezet zijn, opdat bekendgemaakt worden de veelkleurige wijsheid Gods. Naast de rijkdom zijner genade. Maar ook dat zijn min of meer synoniemen, want die genade uit 2 vers 7 en de wijsheid uit 3 vers 10 vonden we al eerder samen in één adem genoemd in hoofdstuk 1 vers 7 en 8. Want daar staat vers 7, in welke wij hebben, in Christus namelijk, hebben wij de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving der misdaden naar de rijkdom zijner genade. Heb je dat? Rijkdom zijner genade, net als 2 vers 7. De rijkdom zijner genade, met welke hij overvloedig is geweest over ons, in alle wijsheid en voorzichtigheid, wat er maar wezen mag. Maar wijsheid. Vanuit zijn wijsheid is hij overvloedig geweest met zijn genade. En zijn overvloedige wijsheid bracht ons overvloedige genade, of hoe je dat nou zeggen wil. En als dus zijn genade betoond wordt in 2 vers 7, wordt dus zijn wijsheid betoond. En die wordt dan genoemd in 3 vers 10. En we dat hoort bij elkaar. En waar wij deze wijsheid Gods leren verstaan, leren wij dus de rijkdom van Gods genade verstaan. En als dus Romeinen 11 zegt, o diepte des rijkdoms beide der wijsheid en der kennis Gods, had daar net zo goed het woord genade bij kunnen staan. O diepte des rijkdoms der genade Gods. Want dat is waar het over gaat, namelijk over onze bedeling ook der genade. Enzovoort. Hè. En als Colossense zegt, Christus in wie al de schatten der wijsheid en der kennis verborgen zijn, had er net zo goed kunnen staan in wie alle rijkdom der genade verborgen is en door wie die rijkdom zijner genade overvloedig over ons wordt uitgestort. Dat is waar het over gaat. Over de tegenwoordige bedeling en daarmee de heerschappij der genade. Goed. Daarna lees ik altijd hardnekkig in 3 vers 10 niet veelvuldige, maar veelkleurige wijsheid Gods. Dat doe ik met opzet, want dat is ook wat er staat in de grondtekst. Veelvuldig betekent veelvoudig. Maar de aardigheid is dat het woord dat wel betekent, maar betekent meer dan dat. Het is namelijk veelvoudig in kleuren. Veelkleurige wijsheid Gods staat er. Staat er nog sterker. De veel, ik kan het in het Nederlands niet zeggen, ik niet tenminste. Het gaat over bont zijn, en bont betekent veelkleurig, maar dan nog eens een keer met het woord veel ervoor. Veel bont. Nou ja, dat is dubbelop dus. Een pleonasme noemen wij dat in het Nederlands. Hè. Maar het gaat dus om uitdrukkelijk de veelkleurige wijsheid Gods. En veelkleurig is, als u het mij vraagt, de verwijzing naar een fatsoenlijke geslepen edelsteen, als sieraad. Het wijst namelijk op de vele facetten van de wijsheid Gods. En een facet, weet u wat een facet is? Het heeft iets met kleur te maken, maar het is het niet hoor. Ja, het is een vlak van een edelsteen. Edelstenen worden geslepen in allemaal vlakke kantjes. Enzovoort. En elk vlak kantje heet een facet. En nou, als ik het daar toch over heb, kun je een schouw boven kan krijgen. Een briljant, weet je wat een briljant is? Dat is niet een bepaald soort steen, hoor, een briljant. Briljant is namelijk de vorm waarin een edelsteen geslepen is. En het aardige is dat het is de meest kleurrijke vorm die ontstaat. Want door al die platte kantjes breekt het licht daarin wat er in, wat in zo'n edelsteen valt, breekt in de verschillende kleuren. Zeg maar de kleuren van de regenboog, zoals in een prisma. Maar door die vele kantjes breekt het weet ik hoeveel keren. Dat is waar het over gaat. En het idee is dat die, de vorm van de briljant levert de mooiste kleurschakeringen op. Denk erom, die ding is gewoon wit, doorzichtig, blank. Je kan er gewoon doorheen kijken. Dat is een ideale diamant bijvoorbeeld, hè. Maar als die briljant geslepen is, zo heet dat, in de vorm van een briljant, dan krijg je de mooiste kleuren door de breking van het licht daarin. Maar een briljant heeft 58 facetten in regelmatige vorm over. 58. Daarna, maar dat kan ik nou zo gauw niet bovenbrengen. Daarna zijn er nog een paar vormen, die hebben ook zo'n naam. Ik geloof dat onder die briljant komt ook weer een vorm en die heeft ook 58 kantjes. Dat levert namelijk de meest ideale lichtbreking op, 58. En ik meen, als ik me niet vergis, dat het daaronder weer een zit met 58. Of het is een met, ik geloof, 32 of daar in de buurt. Die weet ik dan niet. En daaronder zit er een met 25 vlakken. En de aardigheid is dat 58 kennelijk de voorkeur verdient, maar dan ook in een specifieke vorm. Maar 58 in de Bijbel en in de getalsymboliek staat gewoon voor een nieuwe schepping. 58 staat voor een nieuwe schepping. Dat is zo omdat 8 staat voor een nieuwe schepping en 50 ook. En dat is weer zo omdat 50 zowel als 8 liggen voor beide 7. Als je de 7 van deze wereld gaat, dan kom je in de 8. 8 is dus nieuwe schepping. De opstanding van Christus was op de 8e dag. Nou ja, de eerste dag van de nieuwe week. Maar daar komt hetzelfde neer natuurlijk. He? En in de muziek, nou, ik had het er nou toch over in de muziek. Het octaaf, de 8e toon, is weer dezelfde als de eerste. Alleen een dubbel aantal trillingen, maar het is dezelfde noot, heeft dezelfde naam. Maar het ligt alleen één fase, een octaaf heet zoiets, een fase hoger. De 8e is de eerste van de nieuwe reeks. Dat is heus niet toevallig, dat is pure wiskunde dit. Muziek is voor een belangrijk deel wiskunde. Nou goed, maar dat is 8. 50 van die 58 namelijk, 50 ligt net zo goed voor bij de 7. Want als de 7, dan zeg ik het anders, als de 7 zichzelf vervuld heeft, dan heb je dus 49. En ben je aan de 50. Precies hetzelfde verhaal. Een volstrekt bijbelschema, want zelfs de jaartelling van Israël wordt gerekend in groepen van 49 jaar, dan wel 490 jaar. U weet, na 49 jaar komt het jubeljaar. De 50ste jaar, hetzelfde verhaal. Dat is voor een nieuwe schepping. Er is van alles mee aan de hand, maar dat leg ik nou niet uit. We gaan maar op het beginsel. 58 staat voor een nieuwe schepping op twee verschillende manieren. Ik kan het nog wel sterker vertellen, want als het getal 58 nog groter wordt, dan wordt het 358, maar dat heeft met briljanten niks meer te maken hoor. 358, want dat is het getal voor de Messias en voor de slang trouwens. 358, want 3 staat voor belofte, 5, dan wel 50, staat voor vervulling van de belofte in geestelijke zin en 8 staat voor vervulling van de belofte ook in letterlijke zin. Speelt een heel belangrijke rol door heel de schrift heen. Zelfs als je die getallen opschrijft. Het zijn het Hebreeuws. Het zijn gewoon in het Nederlands kun je nog het verband zien tussen de 3 en de 5 en de 8. Als je een 3 een beetje te deftig schrijft, dan heb je een 8. Heb je dat? Het is een 8, maar hij is niet helemaal dicht, die 3. Het is een 8, maar hij is niet helemaal dicht. Hij is nog niet vol. Maar als de 3, 3 staat voor belofte. Als die belofte vervuld wordt, wel de 3, belofte een 8. En de 5 is iets moeilijker, maar van 3, als je het bovenstuk een eindje verdraait, zou ik maar zeggen, dan heb je een 5. En dat is wat het ook is. Brengt vervulling van beloften, maar slechts in geestelijke zin. Nog niet voorkomen en nog niet in de aardse zin enzovoort. Nou, meer kan ik er zo gauw niet van zeggen. Maar bij, om terug te keren tot het onderwerp, wat dus genoemd wordt veelvuldige wijsheid Gods, is in werkelijkheid veelkleurige wijsheid Gods. En als je dan toch het wat uitgebreider wil zeggen, moet je zeggen, gaat het om de vele facetten. Want dat kan je zo zeggen. En daarmee wordt bedoeld vele aspecten, dan wel vele kleuren, dan wel vele zijden. Denk aan de briljant, vele kleuren, maar dat is omdat het vele zijden zijn. De vele kleuren van die wijsheid Gods. En als die vele facetten er niet zouden zijn, was het allemaal gewoon wit. Maar nou die vele aspecten zijn, wordt dat wit gebroken in de onderscheiden kleuren. En dat is precies waar het om gaat, want het zit allemaal in dat ene witte licht opgesloten. Let op het verband met vers 9, hoe vers 9 begint en hoe vers 10 eindigt. Allen te mogen verlichten, of allen te verlichten, daar gaat het over licht. Maar het licht wordt verdeeld, onderscheiden in de verschillende kleuren. En het komt dus tot uitdrukking in het einde van vers 10. De vele facetten, dan wel de veel kleuren van de wijsheid Gods. En daar heb ik het nog niet eens over gehad. Dat de kleuren van de regenboog, de zeven namelijk, zeven officiële klassieke kleuren, netjes parallel lopen met de inhoud van de zeven verschillende bedelingen. Maar ja, dat is helemaal een verhaal apart natuurlijk. Daar redden we het vanavond niet over. Wij gaan eerst pauzeren. Wij gaan nog even terug naar vers 11. Waar staat dat al deze dingen zijn naar, dan wel in overeenstemming met, want dat is wat het betekent in de praktijk. In overeenstemming met het eeuwig voornemen, dan wel het voornemen der eeuwen of het plan der eeuwen. En de betekenis is gewoon dat al deze dingen onderdeel zijn van het oude en ook oorspronkelijke plan Gods. Dat is maar waar het om gaat. Dus elke theorie die zegt dat er iets verkeerd ging, ooit, is in strijd met wat hier staat. Is wel in overeenstemming met waarneming vanuit menselijke zijde, vanuit menselijk standpunt. Maar we zouden die dingen niet beoordelen vanuit menselijk standpunt, maar vanuit Gods standpunt. En dan is het gewoon onderdeel van zijn plan, dat kan niet missen. Naar het eeuwig voornemen dat hij gemaakt heeft in Christus Jezus onze Heer. En daarmee zijn we eigenlijk letterlijk terug in Efeze 1 vers 4. Waar staat dat wij, de gemeente, daar ging het immers over, uitverkoren zijn in Christus van voor de nederwerping der wereld. En hoofdstuk 3 vers 11 zegt dat het gaat om zijn eeuwig voornemen dat hij gemaakt heeft in Christus Jezus onze Heer. En dat betekent dat Gods plan met betrekking tot Christus Jezus ook Gods plan is met betrekking tot de gemeente. Dat stond van tevoren dus vast dat het zo zou gaan. Waarna volgt de introductie naar de praktische toepassing van deze dingen. Zeg ik dat toch weer ingewikkeld. Maar goed, maar ze wisten ook, want dit is natuurlijk een betrekkelijk theoretische uiteenzetting over hoe het zit met de gemeente, de plaats van de gemeente, de positie van een gemeente der heidenen, laat ik het maar zo zeggen dan, maar niettemin een gemeente die met Christus gezet is in de hemel en zelfs nu al dus een hemelijke functie vervult. Maar de laatste vraag zou moeten zijn, maar wat moeten wij daar dan in de praktijk mee? En dat wordt pas uiteengezet vanaf hoofdstuk 4, vers 1. Maar daartussenin vinden wij dit gebed van de apostel Paulus. Maar dat gebed van de apostel is feitelijk dan de overgang tussen de betrekkelijk theoretische uiteenzetting en de praktische consequenties daarvan. En zo was het ook eigenlijk al in hoofdstuk 1 en 2. Eerst de theoretische uiteenzetting en samenvatting van hoofdstuk 1 vers 1 tot en met 14. Over die zeven zegeningen waarmee wij gezegend zijn. Dan gaat hij in gebed en dan komt de uitwerking van het een en ander. En zo is het hier weer in hoofdstuk 3 en 4. En deze laatste verse van deze pericoop, dat wil zeggen vers 12 en 13 van hoofdstuk 3, vormen eigenlijk de inleiding naar wat ik dan toch maar noem het praktische gedeelte van deze brief. En het begint dan ook met vers 12. In de welke, namelijk in Christus Jezus, in de welke wij hebben de vrijmoedigheid en de toegang met vertrouwen door het geloof van hem. En eerst maar even dat van hem in mijn Bijbel staat aan hem. En dat is niet een vertaalfout, want sommige statenvertalingen hebben het gewoon goed staan. Het is namelijk een zetfout. Niet een drukfout, want dan krijg ik last met de drukken. Want die zal zeggen, nee, de zetter heeft het verkeerd gedaan. En die heeft gelijk natuurlijk. Een zetfout. Maar het moet staan door het geloof van hem. Alleen de zetter zal wel gedacht hebben, de corrector heeft een fout laten staan. En nou zoeken ze het onderling maar uit, hè, hoe het zat, hè. De schrijver, de corrector, de zetter en de drukker. En dan zijn wij de lezer, dan moeten wij het uitzoeken. Maar het staat dus gewoon door het geloof van hem. Nou, even vooraan beginnen. In Christus, want daar gaat alles over. In Christus hebben wij, en dan staat er, de vrijmoedigheid en daarna en de toegang met vertrouwen. Maar ik lees die komma op een andere plaats. Ik lees gewoon in de welke we hebben de vrijmoedigheid en de toegang. En als je een komma wil hebben, liefst na die toegang dan. Maar van mij mag je zelfs helemaal weg. Dat doet er nou niet toe. Want vrijmoedigheid en toegang is bijna een pleonasme. Dat wil zeggen dat deze twee woorden bijna hetzelfde zeggen. Dat kan niet missen, want als ik zou moeten ingaan op het woord vrijmoedigheid, en het woord toegang zou er niet gestaan hebben, dan zou ik via die vrijmoedigheid, via dat woord, terecht zijn gekomen in de Hebreeënbrief. Nee, dat is makkelijk genoeg hoor. Je zoekt het woord vrijmoedigheid op in de concordantie en kijken waar het meest gebruikt wordt. Nou, dat is de Hebreeënbrief, dus daar kom je terecht. En in het algemeen. En daar leer je wat de apostel onder het woord verstaat. Wat voor betekenis en toepassingen hij aan het woord hangt. Nou, dat is makkelijk genoeg. Want daar staat dat wij met vrijmoedigheid... dat wij met vrijmoedigheid zouden naderen of ingaan, allebei wordt gebruikt, verschillende teksten, dat wij met vrijmoedigheid zouden naderen tot de troon der genade. Of dat wij met vrijmoedigheid zouden ingaan in het heiligdom. Dus hetzelfde, het gaat over hetzelfde. Maar het gaat om vrijmoedigheid om te naderen tot wat de Hebreeënbrief noemt de troon der genade. Of gewoon het naderen in het heiligdom. Want heilige der heilige is de gedachte, want daar staat de ark des verbonds. Maar die is een beeld van de troon der genade. En de Engelsen noemen hem zelf zo. Die spreken ijskoud over de mercy seat. En ze bedoelen de ark des verbonds dan wel verzoendeksel. Bij genade genoeg. Die verklaren de termen meteen. Heel leuk. Maar dat is wat het is. Wij zouden namelijk met vrijmoedigheid ingaan, naderen of met nog een ander woord toegaan. Zodat u maar beziet dat als ik het woord vrijmoedigheid hier niet had in vers 12... en er stond alleen in de welke wij hebben de toegang... dan kwam ik via het woord toegang net zo goed in Hebreeën terecht... en in precies dezelfde versen. Met andere woorden, die woorden staan ook voor hetzelfde. Wij zouden vrijmoediglijk toegaan of ingaan. Maar via deze verwijzing naar de Hebreeënbrief weten we ook wat er de zin van is, wat de betekenis hiervan is. Want als je hier vraagt, hier in Efeze 3 vers 12, hoezo vrijmoedigheid? In welke we hebben vrijmoedigheid? Vrijmoedigheid waarvoor? Dan kun je ze goed lezen zeggen, nou, vrijmoedigheid om toe te gaan. Nee, dat is ook wat het is natuurlijk. Maar toe te gaan tot wat? Hoezo toegaan? Waar naartoe? Want dat staat er niet bij. Leuk hè? Want ik zeg altijd, heb ik misschien vorige keer wel gezegd, of de keer daarvoor. Namelijk dat de Romeinenbrief weliswaar af is, maar het thema is niet af. Want de Romeinenbrief gaat niet verder dan de dood, een opstanding van Christus. En noemt nog net dat hij gezet is in de hemel, maar dan houdt het ook op. En ik zeg altijd, mede naar aanleiding van de laatste verse van Romeinen. Ik geloof dat we die de vorige keer, of de keer daarvoor in elk geval gesproken hebben. Over hem die machtig is u te bevestigen naar mijn evangelie en de openbaring van de verborgenheid enzovoort. In dat verband zeg ik altijd, dat is de verwijzing naar het vervolg op de Romeinenbrief. En het vervolg op de Romeinenbrief vinden we in Efeze of Hebreeën. Kan allebei. Alleen beide brieven doen het op enigszins verschillende manieren. Beide baseren zich op het Oude Testament overigens. Maar de een doet dat op de letterlijke wijze. En de andere, de Hebreeënbrief namelijk, doet het op de typologische wijze. Dat heb je toch, hè? Verder is het hetzelfde. De aardigheid is dat als je dan uit de Romeinenbrief komt en je denkt, nou, dan ga ik maar verder met Efeze. Dan kom je via deze wissel van Efeze 3 vers 12 dus alsnog terecht in Hebreeën. Hoe je dat ook keert of wendt, het logisch gevolg op en vervolg van de Romeinenbrief is uiteindelijk gewoon de Hebreeënbrief. Daar kom je altijd terecht namelijk, omdat daarin uitgebreid de hoogste geestelijke waarheid uiteengezet wordt en op redelijk eenvoudige wijze, namelijk aan de hand van de oud-testamentische typologie. Om diezelfde reden overigens door velen verworpen, omdat men zegt, ja kom, als het komt uit het Oude Testament, dan gaat het niet over ons. Dan heb je dat verhaal weer. Maar het gaat juist wel over ons. Ik zeg het andersom, ik zeg, in het Oude Testament is de gemeente verborgen en de volgende vraag is, waar dan? En het eerste antwoord is, in de Oude Testamentische symboliek. In de oud-testamentische typologie. Hoe dan? Antwoord, lees de Hebreeënbrief. Dat is waar het over gaat. Nou, als hier dan staat, we hebben de vrijmoedigheid en de toegang, dan had er net zo goed kunnen staan dat we met vrijmoedigheid zouden toegaan, ingaan, dan wel naderen tot. En in Hebreeën staat erbij waarheen, hoe waartoe. Namelijk, tot de troon der genade. Een troon waar genade op zit, dat wil zeggen, genade heerst. Nou, daar gaat het hier toch om. Want bedeling der genade Gods uit vers 2 zou je eigenlijk moeten vertalen, als je heel consequent bent, zou je eigenlijk moeten vertalen met heerschappij der genade Gods. Via het Hebreeuws naam wordt het gewoon heerschappij. Als je het Hebreeuws buiten beschouwing laat, wordt het bedeling, rentmeesterschap, hoe het maar heten mag. Maar eigenlijk heerschappij der genade Gods. En als genade op de troon zit in de Hebreeënbrief, gaat het dus om heerschappij der genade. En als ooit genade op de troon zit, is dat uiteraard in de bedeling der genade. En je moet van goede huizen komen, wil je daarna de Hebreeënbrief nog kunnen wegredeneren uit onze bedeling. Dat heb je toch, hè? Als je dat doet, dan heb je geen flauw idee van wat er in die brief staat. Want die gaat juist over de heerschappij van de genade. Overigens, zoals aangekondigd, wel degelijk in Romeinen 5 en 6. Want daar ligt dan ook een wissel, hè, de verbinding. Maar het punt is, wij zouden toegaan tot de troon der genade. Feitelijk is het natuurlijk zo dat niet een ding, maar iemand op die troon zit. En dat is de hoge priester, kan niet missen, van het nieuwe verbond. Want de machthebber van het oude verbond was de hoge priester naar de ordening van Aaron. En dus is de leider, de hoge priester, de middelaar, de borg van het nieuwe verbond, Christus. Bovendien, het oude verbond was wet en het nieuwe verbond is genade. Onder het oude verbond heerste de wet, onder het nieuwe verbond heerst genade. Maar aangezien in onze bedeling genade heerst, leven wij dus onder het nieuwe verbond. Dat lijkt ook een duidelijke zaak trouwens. Het is een beetje jammer dat ik dat er apart nog bij moet zeggen, maar voor sommigen is dat soms nodig. Maar zo is het nou eenmaal. En vroeger zat Aaron bij wijze van spreken op die troon van het oude verbond. Nou, hij zat niet op de troon, want de troon was aan het oude verbond ontnomen. Dat weet je toch, hè? Aan de priester van het oude verbond. De troon was aan anderen gegeven. Maar onder het nieuwe verbond is de hoge priester weer gewoon wat hij ook zou zijn altijd, namelijk koning. En dus vinden wij Christus als koning en priester naar de ordening van Melchizedek op de troon der genade. En als we nou met de Hebreeënbrief bezig waren, zou ik zeggen, en waarom nu zouden wij, gelovigen, naderen tot de troon der genade? En nou niet zeggen om te bidden, omdat dat nou eenmaal de betekenis die is die in ons jargon dikwijls aan de uitdrukking gegeven wordt. Want ik vraag niet naar ons jargon, ik vraag gewoon naar wat de Bijbel ervan zegt. En dan blijkt dat naderen tot de troon der genade gewoon betekent dat wij die kinderen Gods geworden zijn en daarmee op grond van onze geboorte, wedergeboorte namelijk, priesters geworden zijn, want we zijn eerstelingen. Albert de baarmoeder opent, weet u wel, dat is eersteling. Wij zijn een gemeente van eerstelingen, uit dien hoofde zijn we geboren als priesters. En waar wij tot deze erkenning komen, zouden wij de praktische consequentie trekken en ons dus melden bij de hoge priester. Met de mededeling, Heer, wat wil gij dat ik doen zal? Ik zeg het maar kort en laconiek, maar zo duidelijk mogelijk. Want dat is wat we zouden doen. Ons melden voor de praktische dienst onder het nieuwe verbond. Nou, als wij nou zo'n volk van koning en priesters zijn, en dat is hier net uiteengezet in Efeze 2 en in Efeze 3, als wij bovendien gezet zijn in de hemel, en daar volgt onze priesterlijke positie uit en onze positie van eerstgeborenen. Wanneer we zullen nou weten, dan is de volgende vraag, wat moeten wij daar nou mee? Nou, zegt de apostel, maar in Hebreeënbrief doet hij dat veel uitgebreider. Wij zouden ons dus melden bij de hoge priester en dus bij de troon der genade, bij het hoofd van dienst. Nee, ik bedoel gewoon het hoofd van de gemeente en daarmee het hoofd van de dienst onder het nieuwe verbond. Het hoofd van dienst. Wij zouden ons melden bij het hoofd van dienst, dat is een ander woord voor hoge priester in dit geval dus, om ons in zijn dienst te stellen, opdat hij ons zal gebruiken. En dat is precies waar het over gaat. En aangezien het geen dienst is naar menselijke maatstaven en geen dienst is aan mensen, gaat de apostel dus eerst, maar dat is 1 vers verder, gaat in gebed, nee, het volgende vers, ja, daarom bid ik, enzovoort, en volgt zijn gebed. Nou, moeilijker is het niet. En wat hier dan niet expliciet bij staat, zou toch duidelijk moeten zijn, al was het maar uit de Hebreeënbrief. In Christus hebben wij de vrijmoedigheid en de toegang tot God zelf, dan wel tot het troon der genade, dan wel tot Christus, dan wel tot de hemel, dan wel tot het heiligdom, dan wel gewoon tot het nieuwe verbond. En ik bedoel dan in de praktijk de dienst onder het nieuwe verbond, die dan in de praktijk weer beschreven wordt vanaf 4 vers 1. Namelijk, ik bid u dat gij wandelt waardig de roeping priester, koning, eerstgeborene, zoon. Dat gij wandelt waardig de roeping met welke gij geroepen zijt. Met alle hoogmoedigheid, zachtmoedigheid, langmoedigheid, verdragende elkander, u benaastigende te behouden de geestelijke eenheid door het nieuwe verbond, staat het, door de band des vredes. Dat is gewoon het nieuwe verbond feitelijk, het verbond des vredes. Enzovoort. De praktische consequentie. Maar niet buiten de Heer om. Wij zullen ons aan de Heer ter beschikking stellen. Dat is het verschil ook tussen het leven onder de genade en het leven onder de wet. Leven onder de wet, dan krijg je dus een wet met voorschriften die zeggen gewoon doe dit en doe dat. Leven onder het nieuwe verbond, krijg je niet die voorschriften, maar krijg je te maken met een persoon, met iemand. En die zal wel zeggen wat je doen moet. En aangezien wij verschillende leden zijn van dezelfde gemeente en van hetzelfde lichaam, hebben we ook een verschillende functie, dus zijn er niet voorschriften. Niet algemene tenminste. En dus zit er niks anders op dan als wij God willen dienen, op zo'n manier dat hij er ook van gediend is, bedoel ik. Er zit er niks anders op dan dat we gewoon naar de Heer gaan en zeggen, Heer, wilt u mij gebruiken? Dat is niet de vraag of hij dat wil, hij wil het. Natuurlijk wil hij dat. Maar aan de andere kant, aangezien het genade voor ons is, kunnen we het rustig zo zeggen, Heer, wilt u mij gebruiken? Nou, hij wil het. Alleen het is wat riskant om het tegen hem te zeggen. Want de kans bestaat dat hij dat inderdaad wil en ook zal doen. En dan is nog maar de vraag of we er blij mee waren met wat we hem gezegd hebben. Maar zo zit het wel natuurlijk. Dat is het risico. Voor zover dat het risico noemt dan. Ik vind het geen risico, maar het brengt consequenties met zich mee. Het is dienstwerk. Ja. En het is lang niet altijd mooi schoon werk. En dikwijls wel eentonig overigens. Maar dat even terzijde. Slaat op vanmiddag dan. Ja. Nou goed. Dat maar weer even aan de kant, maar dat is het beginsel waar het hier inderdaad over gaat. Namelijk onze dienst. Bovendien, wie de Hebreeënbrief kent, herkent deze uitdrukkingen in vers 12. Want er staat bovendien dat wij in hem de toegang hebben met vrijmoedigheid. Twee keer hetzelfde. Met vertrouwen staat er. En dan door het geloof. Dat is een heel eigenaardige constructie hier. En dat komt omdat vertrouwen en geloof eigenlijk hetzelfde woord is. Ik heb het niet nagekeken, maar in vele talen is daar niet eens een ander woord voor. Geloof en vertrouwen is volstrekt hetzelfde woord. Dus we moeten hopen dat ze in andere talen ook synoniemen hebben om verschillen te kunnen maken. Maar er is geen verschil, het is hetzelfde. Vertrouwen is geloof en geloof is vertrouwen. Of nog korter, het is trouw. Dat heb je toch, hè? Alleen omdat het woord twee keer hetzelfde woord is, vinden de vertalers dat uit overwegingen van stijl daar dus verschillende woorden zouden moeten staan in het Nederlands. En volgens mijn juffrouw Nederlands, de derde klas lagere school of zoiets, moet dat ook. Niettemin staat er twee keer hetzelfde. Het punt is namelijk dat wij hebben de vrijmoedigheid en de toegang met geloof. Dat wil zeggen, wij met ons geloof, wij die geloven, zouden met vrijmoedigheid toegaan. Dat is de gedachte. En ik meen dat het ook bijna letterlijk zo, alleen veel uitgebreider staat in Hebreeën 10. Dus lees ik het maar even. Hebreeën 10, vers 19. Ik had ook Hebreeën 4 kunnen nemen, maar ik neem maar Hebreeën 10 dan. Hè. Hebreeën 10, vers 19. Dewijl wij dan, broeders, vrijmoedigheid hebben om in te gaan. Heb je dat? We hebben de vrijmoedigheid en de toegang. Maar precies hetzelfde, alleen korter gezegd. Dewijl wij dan, broeders, vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom. Zie je wel, in het heiligdom. Heilige der heiligen, naar de ark des verbonds. En overdrachtelijk de troon der genade. Door het bloed van Jezus, dat betekent door het leven van Jezus overigens. Op een verse en levende, dat zei ik toch. Leven van Jezus. Op een verse en levende, of een nieuwe en levende weg. Welke hij ons ingewijd heeft door het voorhangsel, dat is door zijn vlees. Dan wel, en omdat wij hebben een grote priester, een hoge priester dus, over het huis Gods, dat is dan de gemeente, daar komt hij weer. Zo laat ons toegaan, met vrijmoedigheid dus, met een hart dat de waarheid is toegedaan, een hart dat de waarheid zoekt en zich aan de waarheid onderwerpt, en dus een waarachtig hart. Dat heb je toch? Niet met een echt hart, waarachtig betekent niet echt. Waarachtig wil zeggen dat het om de waarheid gaat, hè? Want het woord God zal in ons hart zijn. De waarheid zal in ons hart zijn. We zullen de liefde der waarheid aannemen om zalig te worden. 2 Thessalonicenzen 2. Zo niet, dan krijgen we met de antichrist van doen. Dan zullen wij verleid worden, zeg het maar weer even. Nou goed, zo laat ons toch met een waarachtig hart. In volle verzekerdheid des geloofs. Is dat geloof? In Efeze 3 staat vertrouwen. Maar ziet u dat het precies dezelfde gedachtegang is met dezelfde woorden? Vrijmoedigheid, toegaan of ingaan. En geloof of vertrouwen. Nou, moeilijker is het niet, dat is wat het is. En dan ga ik weer terug naar Efeze 3. In Christus, in wie wij hebben de vrijmoedigheid om in te gaan in het heiligdom. In volle verzekerdheid des geloofs. Vrij naar Hebreeën dus. En dan staat er in het eind van vers 12 van Efeze 3. Door het geloof van hem. En bij voorkeur zou ik lezen. Wij hebben de vrijmoedigheid en de toegang met vertrouwen. Door het vertrouwen van hem. Of we hebben de vrijmoedigheid en de toegang met geloof. Door het geloof van hem. Heb je dat? Het is een moeilijke, dat weet ik wel. Omdat het onbekend is, maar ik heb in de tijd aan deze plaats uitgebreid dat thema besproken. Het geloof van hem. Het geloof van Jezus Christus. Zoals het uitgebreid in de Galatenbrief en uitgebreid in de Romeinenbrief aan de orde komt. En zelfs in de aanhef min of meer van de Romeinenbrief. Waar staat dat het evangelie van Christus kracht Gods is tot zaligheid voor ieder die gelooft. Want de rechtvaardigheid Gods wordt in hetzelfde geopenbaard uit geloof. Tot geloof, staat er. Vers 17 of 18 van Romeinen 1. Rechtvaardigheid Gods uit geloof tot geloof. Namelijk uit het geloof van Jezus Christus en tot het geloof van ons. Heb je dat? Want het idee is, dat met de kans zo moeilijk uitgebreid nog toelicht hier. Het idee is dat heel onze positie, onze zaligheid, wat het maar wezen mag, voortgekomen is uit het geloof van Jezus Christus. Kortom, dat wij behouden kunnen worden überhaupt, dat komt voort uit het feit dat de Heer Jezus een gelovige was en is. En ook zal blijven overigens. Want als hij zich niet had onderworpen aan de waarheid, als hij geen waarachtig hart had gehad, dan zou hij zijn hemelse vader niet gediend hebben, dan zou hij dat dienstwerk voor God niet gedaan hebben en dan zou hij ons niet tot God gebracht hebben en dan zou hij hier niet gekomen zijn, bijvoorbeeld op Urk, om te zoeken en zalig te maken wat verloren was enzovoorts. Bovendien, dan zou hij zeker niet de weg van het kruis genomen hebben. Toch? Met andere woorden, uit zijn geloof worden wij gerechtvaardigd en de Bijbel zegt dat vele malen, uit het geloof van Jezus Christus. Trouwens, Romeinen 3 gaat er al verder, vers 22 of 23, of daar in de buurt. Daar staat er, nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden. Niet uit de wet, maar uit het geloof van Jezus Christus. En komt tot allen en over allen die geloven. Heb je dat? Dus het is uit zijn geloof tot ons die geloven. Nou goed. Dat is waar het hier in Efeze 3 ook over gaat. Want wij hebben de vrijmoedigheid en de toegang met geloof. Namelijk in volle verzekerdheid des geloofs. Als wij gelovigen zijn namelijk, zouden wij vrijmoedig toegaan tot hem, is de gedachte. Maar de mogelijkheid om tot hem te gaan is niet in de eerste plaats gelegen in ons geloof, maar in zijn geloof. En nou we het toch over dienst hebben, kan ik net zo goed het woord geloof vervangen door het andere begrip, trouw. Helaas breed uit vertaald met vertrouwen. Maar neem het maar kort en krachtig, trouw. Dat wij als kinderen Gods ons kunnen wijden aan de dienst aan hem. Opdat wij daarin trouwe dienstknechten zouden zijn. U weet wel, goede en getrouwe dienstknechten. Dat kan alleen omdat hij, Christus namelijk, het hoofd van dienst, trouw is. En daar opent min of meer de Hebreeënbrief mee. Want de Hebreeën zegt in hoofdstuk 3... dat Christus, die tot hogepriester gesteld is, getrouw is over geheel zijn huis. Dat hij trouw is aan degene die hem tot de dienst gesteld heeft. Nou ja, hij is trouw aan degene die hem als hogepriester heeft aangesteld over dat huis. En daarom, omdat hij trouw is aan zijn opdrachtgever, God zelf, dus zijn hemelse vader, daarom is hij ook trouw aan ons, want het is een opdracht namelijk. De opdracht die hij gekregen heeft is om ons te bewaren en om ons niet te verliezen uit deze wereld en voor ons te zorgen, zie Johannes 17, merkwaardigerwijs het hogepriesterlijk gebed. En denk dan niet dat ik grafineerd zulke aantekeningen in elkaar heb gestaan, want u mag zeggen, daar staat dat heus allemaal niet in. Dit is gewoon bijbelse waarheid, je komt vanzelf in de goede schriftplaatsen terecht. Hoe heb je wel? Hij is trouw aan ons. Met andere woorden, dat wij hem kunnen dienen, dat wij God kunnen dienen, is omdat Christus zelf gelooft en dus trouw is aan degene die hem gesteld heeft. Zoals de Hebreeënbrief uiteenzet. Alleen hier vind je in één tekst eigenlijk de hele Hebreeënbrief samengevat. In hem hebben wij de vrijmoedigheid om toe te gaan met geloof in volle verzekering des geloofs en wel op basis van zijn geloof. En dat laatste, zijn geloof, namelijk het geloof van Jezus Christus, is ook een belangrijk thema in de Hebreeënbrief, in het bijzonder in Hebreeën 5. Want daar staat dat hij geloof, gehoorzaamheid, geleerd heeft uit hetgeen hij heeft geleden. En langs die weg is hij aangesteld geworden, is hij volmaakt geworden, staat er. En langs die weg is hij ook aangesteld geworden tot hoge priester en middelaar van het Nieuwe Verbond. En langs die weg, langs zijn geloof namelijk, en door hem geleerde en geoefende geloof, langs die weg is zij geworden tot oorzaak voor eeuwige zaligheid voor alle die in hem geloven. Dan wel voor alle die hem gehoorzaam zijn. Dat laatste staat er, maar het is hetzelfde natuurlijk. In hem geloven. Dat is prachtig. En dan te bedenken dat er mensen zijn die zeggen, ja maar Efeze, dat is echt gemeentelijke waarheid en de Hebreeënbrief, die is niet voor ons. Er staat precies hetzelfde in. Precies hetzelfde. Langs de andere kant beredeneerd. Maar hier vind je in één tekst notabene de hele Hebreeënbrief samengevat. Wij zouden ons melden tot de dienst aan hem, wanneer wij gelovigen zijn, want dan zijn we tot die dienst geroepen. En dus zegt het volgende vers, na het gebed overigens, we zouden wandelen waar de roeping met welke wij geroepen zijn, dus we zouden inderdaad tot hem gaan. En dan moet ik nog wat anders ervan zeggen, want dat eigenaardige begrip ingaan, toegang, toegaan, dan wel naderen tot. Want dat zijn zo de woorden die eigenlijk alleen in de Hebreeënbrief in dat verband gebruikt worden. Met uitzondering van dit ene vers hier in Efeze 3. Het is eigenaardige woorden, naderen tot, of toegaan tot, of ingaan tot, worden alle drie beschouwd als de vertaling van het Hebreeuwse korban. En korban wordt normaal vertaald met offer. Maar het heeft de betekenis van, nee, zo vertaalt men het, met offeren. Maar de oorspronkelijke betekenis, de etymologische namelijk, is die van naderen tot. Naar iemand toe gaan. En eventueel ingesloten naar iemand iets brengen. En vandaar wordt het vertaald met offeren. Maar dat naderen tot, dat is gewoon Grieks, Grieks-Hebraïsme, als u begrijpt wat dat is. Hè. Het is een uitdrukking uit het Hebreeuws die letterlijk vertaald is naar het Grieks. Alleen in het Grieks begrijp je hem niet, maar als je terugvertaalt naar het Hebreeuws, dan begrijp je ineens wat het over gaat, over offeren namelijk. En dat is ook de Hebreeënbrief. Want die zegt dat wij priesters zijn en daarom zouden wij wat offeren. En Christus is ons hoofd, hij is hoge priester en daarom zou je wat offeren, namelijk zijn lichaam. En als wij leden zijn van zijn lichaam en hij heeft zijn lichaam geofferd, en dus beschikbaar gesteld voor de dienst aan God onder het nieuwe verbond. Want begrijp je me goed, we hebben het hier niet over de dood hoor. Integendeel. Waar Christus dus door zijn opstanding tot hogepriester gesteld is. En dan dus wat moest offeren. Hij moest iets hebben om te offeren, zegt Hebreeën. Daar heeft hij zichzelf namelijk zijn lichaam geofferd. Waarna de consequentie is dat aangezien wij zijn lichaam zijn, heeft hij ons geofferd. En dan staat er ook echt, hetzelfde Hebreeën 10, maar dan de eerste helft van het hoofdstuk. Want daar staat dat hij kwam om de wil van God te doen. En die wil was dat hij zich zou offeren. Dat heeft hij ook gedaan. En zo uitdrukking gegeven aan de wil van God. En er staat dat wij, in die wil geheiligd zijn. Want de wil van God was dat deze hoge priester zichzelf zou offeren, zichzelf zou stellen, zou beschikbaar stellen voor de priesterlijke dienst onder het nieuwe verbond. Dat was de wil van God. De Heer Jezus heeft een uitvoering gegeven en hij is inderdaad tot hoge priester aangesteld. Maar aangezien wij zijn lichaam zijn, zijn wij in die wil van God en door die wil van God En door de onderwerping aan de wil van God, door de Heer Jezus Christus, zijn ook wij tot priesters aangesteld. Dus is de logische consequentie van het feit dat wij in Christus zijn, dat is dat ook wij dus naderen tot God en ons beschikbaar stellen voor de priesterlijke dienst onder het nieuwe verband. Daar helpt niks tegen, want het is allemaal al gebeurd. We hoeven dat alleen maar te weten en daar de consequenties aan trekken. Want wij zijn daartoe geroepen en ons wordt niet gevraagd of we ons best willen doen om die roeping te ontvangen. We hebben die roeping en ons wordt dus gevraagd om te wandelen dienovereenkomstig. Moet ons duidelijk zijn. Wij zijn priesters. Of we als zodanig praktiserend zijn, dat is maar de vraag. En we zijn er in ieder geval niet als we nooit onszelf bij de Heer gebracht hebben en gezegd: Heer, wat wilt gij dat ik doen zal? Hier ben ik. Zie maar. Zo is dat, maar dat is de wijze waarop het gaat. Dat wordt hier ook nog even gauw samengevat. Moet dan duidelijk zijn, maar dat zeg ik voor de theologen onder u. Het moet dan duidelijk zijn dat wij rustig naar theologisch voorbeeld de conclusie kunnen trekken dat niet lang voor of na het schrijven van deze Efezebrief dezelfde apostel, kennelijk, de Hebreeënbrief heeft geschreven. Dat hij dit vanuit de gevangenis lijkt me tamelijk duidelijk, want blijkt min of meer uit het laatste hoofdstuk van Hebreeën 13. En ik denk eerlijk gezegd dat hij de Hebreeënbrief zelfs geschreven heeft voor deze Efezebrief. Want ik ben van mening dat deze woorden uit Efeze 3 vers 12 niet kunnen dienen als basis voor de Hebreeënbrief. Want daarvoor zijn ze veel te ver gezocht. Maar andersom kan het wel. Het kan wel zijn een uittreksel uit de Hebreeënbrief, want het is typisch Hebreeuws jargon ontleend aan de tempel dan wel aan de tabernakeldienst. En aangezien dat alleen maar voorkomt in de Hebreeënbrief en zelfs kenmerkend is voor de Hebreeënbrief, denk ik dus dat Paulus eerst de Hebreeënbrief heeft geschreven en pas daarna deze brieven. Niettemin gevangenisbrieven en dus brieven van Paulus. En in elk geval beide brieven sprekend over de hemelse roeping van de gemeente. Lijkt geen enkele twijfel, want staat er gewoon zwart op wit in. Wat er ook over beweerd wordt, je kan het rustig vergeten. Zo zit het in elkaar, sprak hij arrogant. Maar vol overtuiging laat het zo zeggen dan. He? Wij zouden met vrijmoedigheid toegaan tot hem, met geloof, maar in bijzonder door het geloof van hem. Want de rechtvaardigheid Gods kwam uit zijn geloof tot ons die geloven. Maar het vervolg op het verhaal is dat wij die geloven naderen tot hem die gelooft, Christus namelijk, om via Christus gesteld te worden in de priesterlijke dienst aan God. Want uit hem en door hem en nog eens door hem en tot hem zijn alle dingen. Maar ja, dat was weer Romeinen 11. En dat is niet verdwalen, want het is gewoon hetzelfde schriftgedeelte gehad. Dus over precies dezelfde waarheid. We zouden daar goed van verdrongen zijn. En dan zegt de apostel: daarom bid ik dat gij niet bezwijkt of vertraagt in mijn verdrukkingen voor u, het welk is uw heerlijkheid. De gedachte is gewoon dat men gehoor zou geven aan wat Paulus hier schrijft. En zou aanvaarden de moeite, ik bedoel echt moeite, die de apostel Paulus neemt om ons deze dingen bekend te maken. Want hoe dan ook, het kost hem moeite, maar aan de andere kant, het levert ons heerlijkheid op. Want hoe moeilijk deze dingen ook te aanvaarden zijn, wanneer we ze aanvaarden, onder dankzegging aan bijvoorbeeld de apostel Paulus, die zich de moeite getroostte, wanneer we ze aanvaarden, zal dat leiden tot onze verheerlijking met Christus straks in de toekomst. En zal dat leiden tot het loon, dat is die heerlijkheid overigens, dat wij van de Heer zelf het hoofd van dienst zullen ontvangen bij de wederkomst. Nee, niet bij de wederkomst, bij de opname van de gemeente, dat is wat het is. En onze openbaring voor de rechterstoel van Christus binnenkort. Goed. Daar laten we het bij en we zullen de Heer danken.